Laten we onze hoofden buigen. Dierbare hemelse Vader, wij danken u vanavond omdat u gebeden voor ons beantwoordt. Deze arme lieve vrouw die daar ligt, waar opereren heeft gefaald. Maar, o God, wij herinneren ons de eerste operatie die ooit op aarde werd uitgevoerd. U deed het zelf. U nam van Adams zijde een rib, sloot de incisie en maakte een vrouw. O Vader, ik bid vanavond dat uw hand nu zal neerdalen en deze grote zaak zal verrichten waar wij om vragen. En deze anderen, heren, deze vrouw die aan een geestelijke inzinking lijdt, alle anderen die verzoeken hebben. Wij vertrouwen ze gewoon aan u toe, Vader, met ons hele hart, in de naam van Jezus Christus. Amen. Het is zeker een voorrecht om hier vanavond te zijn en dit fijne publiek te hebben om aan te kijken en mooi gezang, het prachtige kleine koor. Ik dacht net aan het verschil die jongens daar te zien staan met de netjes uitziende jongens, haren netjes gekapt. Ik moest denken, gisteravond, aan de plek waar ik verblijf. Een stel vechtersbazen kwam naar binnen en probeerde een jongen in het zwembad te verdrinken. Ze moesten iets oproepen om hen daar weg te krijgen. Wat een verschil jongeren te zien staan die evangelieliederen zingen. Wat een verschil. Ik dacht eraan zoals broeder Henry daar zei. Die mannen met dat haar, zoals de vrouwen het zouden moeten hebben, ziet u. Dat klopt. Lijkt alsof... Ik zie die jongens die proberen dat soort haar te hebben. Zetten er zelfs van die krulspelden in rondom hun gezicht. En ik weet het niet. Soms raak ik ontmoedigd. Het lijkt dat het is een ware tijd van verdraaiing. Mannen proberen vrouwenkleren te dragen en vrouwen die mannenkleren dragen. En mannen laten hun haar als vrouwen en vrouwen met haar als mannen. Wat is er toch met dit volk aan de hand? Heeft echt het gevoel van fatsoen en eer dit land en deze mensen deze wereld verlaten? Dit is een verschrikkelijke tijd, maar het is de allerheerlijkste tijd in de wereld om het evangelie te prediken. Als ik aan het begin van de tijd had kunnen staan voordat het in bestaan kwam en de Vader naar mij zou hebben gekeken en hebben gezegd, welke tijd door deze eeuwen heen zou je willen prediken, dan zou ik het nu willen. Nu, vlak voor zijn komst. Naar het publiek kijkend, hier voor ons zittend, een predikervriend van mij in Tucson was gisteren aan het paardrijden. Denkend aan die man met die vrouw met die schijf in haar rug, dit paard wierp hem af. Een andere man belde me om 1:00 vanmorgen op naar mijn hotel en zei, de man ligt in het veteranenziekenhuis en zijn ogen zijn glazig, zijn rug is verbrijzeld, zijn nieren zijn naar buiten gedrukt en zijn hart staat op het punt om het te begeven. En daar ging ik op de vloer, op mijn knieën, telefoon, kreeg hem aan de lijn en bad voor hem. En hier zit hij vanavond en zit hier. Dat was gisteravond. Bob, zou je daar even willen staan? Daar is de man, daar. God beantwoordt gebed. 'S morgens, 's avonds, 's middags, 's nachts of wanneer dan ook. Nu, ik ben zo'n langdradige prediker, zoals ze het noemen. Ik heb er eigenlijk een hekel aan om op deze tijd in de avond te beginnen. En ik dacht gewoon om even langs te komen. Eergisteravond, nou, we spraken hier op een bepaalde plaats en een kwartier nadat ik was begonnen, waren de mensen de borden aan het opruimen en aan mij aan het gebaren, stop, hou op, je moet hier weg, en sigaretten aan het roken en zo door te gaan. Het was niet de schuld van het banket, het waren de mensen van wie we het hadden gehuurd en de vrouw van de voorzitter ging erheen en vertelde het de manager, zei, nou, u hoorde hier om 9:30 weg te zijn. Zei, dat heeft u nooit in het contract gezet. Deze dame vanavond, ze kwam hier, een erg vriendelijke dame, en ze zei, we begrepen dat u het wilt gebruiken. Zei, gebruik het zo lang als u wilt. Dus dat was erg aardig. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Dat is heel fijn. Broeder Henry, ik waardeer uw vriendelijkheid zeer om mij hier uit te nodigen en deze afdeling. Ik had gisteravond het voorrecht hier bij de Assemblies of God te zijn, waar ik geloof dat broeder Boone voorganger is. Had daar een geweldige tijd met die groep mensen. En morgenavond gaan we ergens hier naartoe. Ik weet niet waar het is. En het is een andere afdeling. Daar zorgen zij voor. Ik blijf gewoon biddend lezen en meegaan. En dat is zo ongeveer alles wat ik kan bijhouden. Maar nu zien we vreemde dingen in deze tijd gebeuren. Nu herinner ik me de laatste keer dat ik hier was, was het in een tentsamenkomst. Ik herinner me dat ik er gisteravond over sprak, over een stelletje dat een dode baby binnenbracht. Het is hier ergens, ze hadden de hele dag en nacht gereden, de kleine moeder die er verdrietig zat en die kleine baby in haar armen hield. Nu, wellicht zit ze hier nu, voor zover ik weet. En ze, een kleine man, nog een paar andere echtparen bij hen. En ze waren, en ze zei, vroeg me of ik, de man vroeg het, naar de auto wilde komen. Ik nam de kleine baby eruit en hield gewoon een kleine, dode, stijve, koude lichaam vast. En ik begon te bidden. En terwijl ik bad, begon dat lichaam te voelen alsof het warm begon te worden. Dus ik begon gewoon, bleef bidden. Hij begon te schoppen en bewegen, tekeer te gaan. Dus ik begon te huilen. Ik gaf hem terug aan de moeder. Ze ging ermee terug naar huis. Dus misschien waren ze niet eens christenen, voor zover ik weet. Zie, dat was wonderbaar. Maar waar ik aan denk vanavond, ik ken een gemeente die ook stervende is. Dat zijn onze Pinkstermensen. We moeten ons hieruit zien te schudden. Dat is wat. En de enige manier waarop u dat kunt doen is door gebed en u op één lijn te brengen met het woord van God. Het is de enige manier waarop we het gaan doen. Er is maar één uitweg. Hij is die weg. Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en tot een eeuwigheid. Zouden wij willen dat onze kerk in de toestand komt zoals hij daar zei, zoals in Engeland? Dat is de reden dat ik, zo denkt u, zo bot ben geweest, u uit te kafferen. En ik wil dat niet doen, maar ik wil niet de gemeente in zo'n toestand zien komen. U wilt niet in die toestand zijn. U moet het er gewoon zo inhameren totdat het vastgenageld en vast zit. Het moet gedaan worden. Dus nu, vanavond, heb ik gewoon een wat schriftgedeelten en tekst hier waar ik een tijd over wil spreken. Ik zal geen bepaalde tijd aangeven. Als u vermoeid raakt, wel, misschien ben ik er in 30 minuten mee klaar. En het hangt er gewoon vanaf. Ik laat het altijd maar over aan de Heilige Geest, gewoon welke kant hij maar op leidt. Laten we ons hoofd nog even buigen, tot de auteur spreken, voordat we zijn boek openen. Almachtige God, de auteur van dit boek, door Jezus Christus bidden wij. We zijn dankbaar voor wat we vanavond al gehoord hebben. Als we deze samenkomst zouden beëindigen door amen te zeggen en naar huis gaan, was het goed om hier geweest te zijn. Want we weten dat u bij ons bent geweest. En Vader, terwijl we dit woord openen, spreek nu rechtstreeks tot ons uit dit woord, opdat wij het uur zouden mogen kennen waarin we leven. Als we weten in welk uur we leven, dan kunnen we ons voorbereiden op dat uur. Maar als we blindelings naar binnen gaan zonder te weten wat of waar, dan weten we niet hoe we ons moeten voorbereiden. Dus Vader, we bidden dat u ons de ark daar zult laten zien en de deur geopend en de boodschap die ons naar binnen roept. Sta het toe door Jezus Christus' naam. Amen. In de Heilige Schriften wil ik hier een tekst lezen, gevonden in het boek van Lucas, in het 24e hoofdstuk. Ik ga beginnen bij het 13e vers, en er een gedeelte van lezen. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag van het dorp genaamd Emmaus, dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. En zij spraken met elkaar deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken, en dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet kenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken, die u al lopend met elkaar voert, en bent u bedroefd? En de een van hen, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent gij als enige een vreemdeling in Jeruzalem? En weet gij niet al deze dingen die deze dagen geschied zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus van Nazareth, die een profeet was, machtig in werk en woord, voor God en heel het volk. En hoe de overpriesters en de leiders hem overgeleverd hebben aan de, om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Echter, wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. En naast dit alles is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige van de vrouwen uit ons midden die bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden die tot hen zeiden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. maar hij zagen, maar hem zagen zij niet. Toen zei hij tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven, niet te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus deze dingen niet lijden en zijn heerlijkheid zijn ingegaan? En begonnen hebbende bij Mozes en al de profeten, legde hij hun uit al de schriften wat op hem betrekking had. Moge de Heer zijn zegeningen toevoegen aan het lezen van zijn woorden. Nu neem ik, als ik het een onderwerp zou noemen, zou ik dit willen nemen. De gebeurtenissen, hedendaagse gebeurtenissen, worden duidelijk gemaakt door profetie. Nu, het is altijd Gods, de handelwijze van de onveranderlijke Gods, geweest om te zijn volk van tevoren te laten weten dat bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Als de mensen in de dagen van de Heere Jezus slechts God hadden gezocht en hadden geweten wat er op het punt stond te gebeuren, zouden ze Jezus niet ter dood veroordeeld hebben. Maar de reden dat het gebeurde was omdat de schriften vervuld moesten worden, omdat de Joden verblind moesten worden. We zijn ons daar allen van bewust. Realiseert u zich dat dat opnieuw beloofd is in dit tijdperk waarin wij leven, het Laodicea gemeentetijdperk, dit zevende gemeentetijdperk waarin wij ons nu bevinden, is naakt, ellendig, blind en weet het niet. Net zoals hij hen toen verblindde met het doel om zijn boodschap door te laten dringen tot de uitverkorenen, heeft hij beloofd om vandaag hetzelfde te doen. En als ik dit zou mogen zeggen, met alle respect tot al mijn broeders en zusters in Christus, één dezer dagen zal iemand zeggen, staat er niet geschreven dat deze dingen eerst moeten gebeuren? En het zal hetzelfde zijn als toen. Voorwaar ik zeg u, hij is al gekomen, en ze hadden met hem gedaan wat over hem stond. Toen ze hem ernaar vroegen en zeiden, wel nu de schriftgeleerden zeggen en de schriften zeggen dat Elias eerst moet komen. Dat zeiden ze tegen Jezus. Hij zei, hij is al gekomen en u heeft hem niet gekend, zie. En zo zal het misschien opnieuw aflopen. Nu willen we op de hoogte zijn om te weten wat er zal gaan plaatsvinden voor dit tijdperk waar wij in leven. God heeft zijn woord aan elk tijdperk toebedeeld, zoveel aan elk tijdperk. En we moeten beseffen dat het ene tijdperk niet in een ander tijdperk door kan gaan. Het werkt gewoon niet. Bijvoorbeeld, zoals ik gisteravond geloof ik gezegd heb, of ik spreek voortdurend avond aan avond, op plaatsen en soms maak ik een opmerking voor de tweede keer. Ik wil me niet herhalen, maar het, als ik dit zeg, hoe zou het Mozes er goed aan hebben gedaan om te proberen de boodschap van Noach te prediken? Of hoe zou Jezus er goed aan hebben gedaan om te proberen de boodschap van Mozes te prediken? Of hoe zou Maarten Luther er goed aan hebben gedaan om door te gaan met de katholieke boodschap? Hoe zou Wesley er goed aan hebben gedaan om door te gaan met de Lutherse boodschap? Hoe zouden de Pinkstermensen er goed aan hebben gedaan om door te gaan met de Methodistenboodschap? Of hoe zal Pinksteren er goed aan doen om door te gaan terwijl de bruid geroepen wordt? Zie, we zijn helemaal tot de zaadtijd gekomen. We zijn hier in de eindtijd. Nu, tenzij een tarwekorrel in de aarde valt, blijft hij alleen. Zoals de criticus, zoals ik opmerkingen heb gemaakt sinds het boek uitkwam, waarschijnlijk heeft u het hier in uw stad, van die Duitse schrijver die een van de meest kritische artikelen schreef, hij is een ongelovige. Natuurlijk niet, ik veroordeel hem niet omdat hij mij zo veroordeeld heeft, maar omdat hij een ongelovige is, zou het boek nooit in de schappen mogen liggen. En hij zei, een God die erbij kon gaan zitten en zeggen dat hij de Rode Zee kon openen en zijn volk kon verlossen, en dan met zijn handen over zijn buik zitten en door de donkere middeleeuwen heen die christenen in stukken gescheurd zien worden door leeuwen, die moeders met hun haar in teer doordrenkt en aan kruizen opgehangen en verbrand, en hun baby aanstaande moeders. Ze sneden de buik open en sloten weddenschappen af over het geslacht van het kind. En erbij gaan zitten en het laten gebeuren. Mensen die verondersteld werden dienaren van deze God te zijn. Ziet u, de schrift is inspiratie. U zult nooit in staat zijn om de schrift te kennen door er gewoon voor te gaan zitten en het te lezen vanuit een theologisch standpunt. Vanuit een educatief standpunt. Dat heeft nooit gewerkt. Ik sprak met een baptistenpredikant niet lang geleden. Hij zei, totdat we het correcte Grieks leren, totdat we... Ik zei, in het concilie van Nicea, daarvoor al discussieerden ze over de Griekse woorden in de Bijbel. U zult het nooit weten. De Bijbel moet geopenbaard worden door inspiratie. Dat is het enige, de openbaring. Jezus zei tegen Petrus, op deze rots van openbaring, openbaart wie hij is. Zalig bent u, Simon, zoon van Jonas. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is, heeft dit aan u geopenbaard. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Niet op Petrus, niet op zichzelf, maar op de geestelijke openbaring van wie hij was. En hij is het woord. Johannes 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hebreeën 13, 8, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Daarom leven we in de dag waarin de manifestatie van het woord van God naar een ander tijdperk moet komen dan het Pinkstertijdperk. En dat is zo. Onthoud, u zult, ik ben een ongeschoold persoon, maar u kunt niet op tegen de natuur, omdat God in de continuïteit van de natuur werkt. Net zoals ik gezegd heb dat de zon opkomt en ondergaat, en door de dag gaat, en zoals schooltijd, en in de avond sterft om de volgende ochtend weer op te staan, de bomen die het sap in de wintertijd naar beneden de wortels in laten gaan en in de lente weer terugkomen. Let op, hij vergeleek het met een tarwekorrel, de bruid. De reden dat God dat zo moest laten gebeuren, die fijne, echte, waarachtige gemeente die was opgericht op de Pinksterdag, was gegroeid en gegroeid sinds de Pinksterdag tot een grote kerk. Het moest in de aarde vallen in die donkere middeleeuwen en begraven worden zoals bij alle zaden. Het moest sterven zodat het opnieuw op kon komen in de reformatie. Het kwam op in de persoon van een reformatie, Maarten Luther. En vanaf toen is het als een tarwestengel die opkomt. Het eerste wat opkomt zijn twee kleine sprieten, dan blijft het meer sprieten toevoegen. Daar kwam Maarten Luther naar boven en vervolgens Zwingli en steeds verder, Calvijn, naarmate ze verder kwamen. Uiteindelijk gaat het over in een aar. Nu, dat was John Wesley, in het Wesley-tijdperk. Dat stuifmeel viel neer. Van daaruit kwam het Pinkstertijdperk. Zo dichtbij, net als een echte tarwekorrel. Als u naar de stengel kijkt, maar als u dat tarwe neemt en het terugvouwt, zit er geen enkele graankorrel in. Het is alleen maar een kaf in de vorm van een graankorrel. Maar het is daar neergezet met een doel om het graan te beschutten, totdat, als de zon het zo zou raken, gaat hij dood. Het moet daar blijven tot een bepaalde tijd, dan verlaat al het leven het kaf, zoals het de stengel verliet, het stuifmeel verliet, verlaat het kaf en gaat in de tarwe en vormt zich opnieuw net zoals het in de grond was. Nu, we weten allemaal dat wanneer er een boodschap wordt verkondigd, men er binnen 3 jaar een organisatie van maakt. Wanneer ze dat doen, sterft het daar gelijk. Het gebeurde in de dagen van Luther, want het gebeurde in de dagen van Wesley, het gebeurde in de dagen van Alexander Campbell en al de anderen, en het gebeurde in de dagen van Pinksteren. Precies, zie. U komt op een plaats waar ieder star wordt en ervan afraakt en ze geen nieuwe openbaring kunnen ontvangen. Ze zijn erin ingeburgerd en daar zijn ze en daar sterven ze. En het leven gaat daar doorheen en gaat verder om de tarwe te vormen. En wanneer de tarwe komt, dat leven dat door die tarwe heen is gereisd, de opstanding, brengt het de hele zaak naar voren. Ja, brengt het naar boven voor de opname. Nu onthoud, deze boodschap begon eerst met goddelijke genezing, wonderen verrichten. Nu, als God dat door een gewone kerk had laten gebeuren, net zoals we al hadden, dan was het God niet. God hoeft er geen show van te maken. Hij hoeft deze dingen niet te doen om ons te vermaken, zoals wij Amerikanen dat gewend zijn, entertainen. Maar hij doet het om de aandacht van de mensen te trekken, dat hij op het punt staat iets te doen. Kijk naar hemzelf toen hij kwam. De wonderbaarlijke kleine profeet, de rabbi, de profeet van Galilea. Wel, zijn bediening was wonderbaarlijk. Hij was welkom in elke kerk. Maar op een dag ging hij neerzitten en zei, ik en mijn Vader zijn één. Oh, oei, dat ging te ver. Weg met zo'n kerel. Tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Wel, hij is een vampier. Blijf bij zo'n persoon vandaan. Zie? Zie, er was iets wat op dat teken moest volgen. Zie, iets volgde erop. Het kaf hield het. Maar nu trekt het kaf ervan weg. Het moet. En bedenk, 20 jaar is voorbij gegaan en er zijn geen denominaties meer uit voortgekomen. En dat zal ook niet gebeuren. We zijn aan het einde van denominaties. De tarwe heeft vorm gekregen. Maar wat is er nu aan de hand met de tarwe? U kunt niet. Het moet in de tegenwoordigheid van de zoon liggen om te rijpen, voordat de combine het opneemt. Nu, de gebeurtenissen die we zien plaatsvinden, het is absoluut weergegeven in de Bijbel, in elk tijdperk. Wij denken dat we helemaal uit de orde zijn, maar dat is niet zo. Alles beweegt precies volgens Gods woord. Nu, de Bijbel is een ander boek dan enig ander heilige boek. Er bestaat geen boek zoals de Bijbel, want de Bijbel is God in woordvorm. Zie? Het is, een woord is een gedachte tot uitdrukking gebracht. Gods gedachten tot uitdrukking gebracht, zijn woorden, door de profeten. En zij schreven de Bijbel die in woordvorm is, en Jezus noemde het een zaad. En elk zaad zal voortbrengen naar zijn aard, als het in de juiste toestand is, de juiste omgeving. Nu, dit boek van profetie, het voorzegt toekomstige gebeurtenissen. Nu, het boek bevat de volledige openbaring van Jezus Christus. U voegt er niets aan toe of neemt er niets van weg. En elke openbaring moet daardoor komen. Zie, het moet het woord zijn. Dus mensen zeggen, ik had een openbaring. Ja, dat weten we. Jozef Smit en vele anderen hadden openbaringen en zo. Maar het was in tegenspraak met het woord. Het moet in overeenstemming met het woord komen als het van God komt. Omdat het Gods tegenwoordigheid moet betuigen of bewijzen. En hij wist al deze dingen van tevoren, omdat door zijn voorkennis, voorverordineerde hij, het wordt in de Bijbel voorbestemd genoemd. Elk tijdperk op zijn plaats. En elk mens op zijn plaats. En elke boodschapper op zijn plaats. Hij is God. De duivel kan hem niets wijsmaken. En hij is God en hij heeft alles voorbestemd wat plaats zal vinden en het valt precies conform zijn woord. Dus als we door zijn woord kunnen zien in welk tijdperk en welke tijd we leven, dan zult u het hier in de Bijbel zien, van dit tijdperk, wat er in deze tijd moet plaatsvinden. Nu, de andere boeken, we vinden veel boeken die ze heilige boeken noemen enzovoort. En ik heb de Koran gelezen en vele anderen. Maar ziet u, hun heilige boeken zijn slechts een ethische gedragscode van moraal of van theologie. Maar dit boek is een profeet. Het is anders dan elk ander boek. De Bijbel is het woord van God dat de toekomst voorzegt. Het voorzegt omdat het van tevoren gewaarschuwd is. Als God iets zendt dat hij zegt en beloofde in de Bijbel dat hij niets zou doen op aarde totdat hij het eerst aan zijn dienstknechten de profeten heeft geopenbaard. Dat is Amos 3:7. Hij en God kan niet liegen. Hij openbaart het. Dat is zijn manier van doen geweest door alle tijdperken heen. Hij heeft nooit gefaald om het te doen. Nu, ons is beloofd in de laatste dagen dat dit hersteld zal worden. Er zal geen kerk zijn, geen denominatie, methodisten, baptisten, presbyteriaanse, pinksteren. Ze zullen nooit in hun moderne toestand deze kerk tot een bruid brengen. Ze kunnen het niet, ze falen. Ze zitten elkaar te veel in de haren en wereldzijd is erin geslopen enzovoort. En ze zijn in hun spoor gestorven. En dus, God weet dat. En om dit woord te openbaren, één zegt, wel, ik heb dit, en prijs God, zo is het. Zo was het precies toen Jezus de eerste keer kwam. Ieder heeft een leer, ieder heeft dit. Het zal iets moeten zijn wat tot ons gezonden is door God. En God heeft het beloofd. En de enige manier waarop hij het doet, is door hetzelfde patroon van hem te volgen. Hij beloofde ons in deze laatste dagen, volgens Maleachi 4, een profeet op aarde te zenden. Die de harten van de mensen terug, de harten van de kinderen terug naar de apostolische vaderen zou voeren. Hij beloofde dat in zijn woord, Lucas 17 en vele andere plaatsen, waar hij het beloofde dat hij wat hij in deze laatste dagen zou doen om deze zaak tot een betuigd woord te brengen. Zie, een mens kan van alles zeggen. Maar tenzij God dat woord interpreteert, zie nu, wij hebben onze eigen interpretatie. Wij zeggen, het betekent dit en deze, de methodist zegt dit, de baptist zegt dit, de pinksterman zei dit, de eenheid zegt dit, de tweeheid zegt dit. En oh, daar hebt u het. Maar God heeft geen uitlegger nodig, hij is zijn eigen uitlegger. Hij legt zijn eigen woord uit, door het te betuigen in het tijdperk waarvoor het bestemd is, het tijdperk waarvoor het gegeven is. Wij leven niet in een pinkstertijdperk, wij leven in een ander tijdperk. Zie, wij leven niet in het methodistentijdperk, we leven in een ander tijdperk. We leven hierboven toe naar het bruidstijdperk, het uitroepen van de gemeente en haar bijeen te verzamelen voor de opname. Dat is het tijdperk waarin we nu leven. Naar mijn oprechte mening is dat precies de waarheid. En dit boek is een profetisch boek. Zij die het geloven worden bevolen het te eren en het te lezen en de auteur ervan te geloven, want elk woord dat erin geschreven staat moet komen te geschieden. alles wat beloofd is, moet gebeuren, omdat het Jezus Christus is in elk tijdperk. Dezelfde gisteren, het was Jezus Christus die in Noach was, het was Jezus Christus in Mozes, het was Jezus Christus in David, het was Jezus Christus in Jozef. Het is Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en voor altijd. En het is Jezus Christus die heden onder zijn volk is, de dingen doende die hij beloofde te doen in dit tijdperk. Het is Jezus Christus. Maar de kerk is zo star geworden, zo ver afgedwaald, zoals de broeder hier zei, en onze kerken worden net zo, totdat we iets moeten hebben dat ons wakker schudt en terugbrengt naar het woord. Hoe weten we dat het dat gaat doen? Het moet komen overeenkomstig Gods eigen plan. Het kan niet komen door leken, het zal niet komen door de zakenman, het kan niet komen door kerken. God heeft zijn plan uitgestippeld. Ik sprak onlangs hier in Shreveport tijdens een nationale uitzending door het hele land dat proberen God een dienst te bewijzen zonder dat het Gods wil is. David probeerde de ark van God terug in het huis te brengen. Hij was gezalfde koning. Wel, hij raadpleegde zijn afgevaardigden, zijn kapiteins over duizenden en tienduizenden enzovoort. En ze zeiden allemaal dat is het woord van de Heere. En ze raadpleegden de priester, dat was wonderbaar. En ze werden allemaal zo geïnspireerd, ze juichten, ze deden elke religieuze handeling die er was. En het was absoluut in strijd met Gods wil, omdat er een profeet in het land was genaamd Nathan, en hij was er niet eens over geraadpleegd, zie. En we ontdekten dat het niet werkte, ook al waren ze oprecht God een dienst proberen te bewijzen. En u kunt nog zo oprecht zijn, maar totdat we weten wat we doen, doet u moeite voor niets. Kom terug tot het woord van God en richt u ernaar. En ga dan weet u hoe. Zoals een soldaat weet niet wat hij moet doen totdat hij orders krijgt wat te doen. We moeten christelijke soldaten zijn en orders uit de Bijbel ontvangen voor dit huidige uur. Niet de aanval van gisteren, de aanval van de dag ervoor, maar de aanval van vandaag. Welke kant we op moeten gaan. Zoek uit in welk uur we leven. Deze hedendaagse gebeurtenissen schieten te snel aan ons voorbij. En op een dag zullen we erachter komen dat we met niets achterblijven. En ontdekken dat we in het merkteken van het beest verzegeld zijn, voordat we het doorhebben. Nu, we moeten hier geduldig op wachten, want de profetieën die beloofd zijn, elk van hen moet in zijn tijdperk in vervulling gaan. Want het voorzegt ons, de auteur heeft dit voordien gedaan en wij wachten om hem het opnieuw te zien doen. Wat een tijd is het waarin we leven. Zoiets als een kalender. U kijkt op de kalender om uit te vinden op welke dag van het jaar u leeft. En u kijkt in Gods Bijbel om te zien in welk tijdperk we leven. We leven niet in het Methodistentijdperk, het Baptistentijdperk. We leven in het bruidstijdperk. Het eruit roepen, terugbrengen tot God via een kanaal waarin hij beloofde het terug te brengen. Hij beloofde het te doen. Maar, zoals het in elk tijdperk is geweest, laten mensen de mens er hun eigen interpretatie aan geven door theologie en willen Gods goddelijke betuiging ervan niet geloven. Dat is Gods interpretatie. Niet wat ik zeg, wat iemand anders zegt, maar wat God heeft beloofd en wat God doet, bewijst dat het God is die zijn eigen uitlegging van zijn woord doet. Ze hebben het uw Pinkstergelovigen verteld, 45, 50 jaar geleden, uw moeders en vaders, toen ze werkelijke Pinkstergelovigen waren, kwamen uit een organisatie en vervloekten de zaak en liepen eruit. Dan, als een hond naar zijn braaksel, bent u er regelrecht weer in teruggegaan, deed hetzelfde als wat die gemeente deed sterven. U doodde de uwe door hetzelfde te doen, niets tegen de mensen erin, niets daartegen. Het is het systeem van de zaak wat het doet. Thuis ga ik naar huis, ik predik dit niet in andermans samenkomst. Ik ga preken over het spoor van de slang en luister daarnaar als u de banden neemt. En let op, ze misten de bevestiging te zien van de vervulling van de profetieën van Gods woord. Als die priesters, ze hadden helemaal precies uitgedacht op welke wijze de Messias zou gaan komen. Ze wisten wat er plaats zou gaan vinden, de Farizeeën hadden hun idee, de Sadduceeën, Herodianen en allen, ze hadden er hun ideeën over. Maar hij kwam niet, hij kwam tegengesteld aan ieder van hen, maar precies volgens het woord. Jezus zei dat het hier hetzelfde was. Indien u mij had gekend, had u mijn dag moeten kennen. Als u gekend had, had u... U zegt wel, Mozes, we hebben Mozes, zei. Wel, als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zie, toen God precies bevestigde wat hij had beloofd, hadden zij uitgemaakt dat Jezus op een of andere waardige manier zou moeten komen en de... Ik bedoel de Messias. De Messias moest rechtstreeks naar hun groep komen, of hij was de Messias niet. Wel, zo is het haast vandaag. Als u niet door mijn bril kijkt, bent u helemaal niet aan het kijken, zie? En dus dat is gewoon de manier waarop het is. Dat is de waarheid. We vinden het niet leuk om dat te denken, maar het is absoluut de waarheid. In Hebreeën 1:1, God eertijds vele malen schreef de Bijbel op zijn eigen verkozen wijze. Hij heeft het nooit door theologen geschreven, nog interpreteert hij door theologen. Er is nooit een tijd geweest dat de theologen ooit een interpretatie hadden van het woord van God. De interpretatie komt alleen tot een profeet. En de enige manier waarop we ooit uit deze puinhoop zullen komen, is dat God ons die profeet stuurt. Precies, ja. De enige manier waarop het zal gebeuren. Er is in geloofd, naar uitgezien en vervulling. Zie, het werd niet geschreven door de mens, maar het werd geschreven door God. Het is niet het boek van een mens, het is niet het boek van een theoloog. Het is het boek van God, dat een profetisch boek is, geschreven door de profeten en geïnterpreteerd door de profeten. De Bijbel zei, het woord van de Heere komt tot de profeten. Precies. Hoe mooi werd dat geïllustreerd of gedemonstreerd toen Jezus op aarde was gekomen en Johannes was de profeet van die tijd en hij was aan het profeteren. Ze zeiden, o, wilt u zeggen dat God onze grote verenigingen hier en al deze dingen gaat afbreken en dat er een tijd komt dat er in onze tempels niet meer aanbeden wordt? Hij zei dat er een tijd zou komen dat God een offer zou brengen uit het lam van God, een mens. En hij zei dat hij hem zou kennen wanneer hij kwam. En hij zei, hij was zo zeker van zijn boodschap. Hij zei, hij staat nu in uw midden en u weet het niet. Hij staat in uw midden en u weet het niet. En op een dag toen Jezus aankwam lopen, keek Johannes omhoog en zag dat teken boven hem. Hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Op datzelfde moment wist Jezus dat hij betuigd was voor de mensen. Nu, hij was het woord. Zouden we daaraan twijfelen? De Bijbel zei dat hij het woord was. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En hier is hij, hier is het woord op aarde. Kijk, volmaakt, komt regelrecht het water in naar de profeet. Jazeker, het woord komt altijd tot zijn profeet. Dus we kunnen niet verwachten dat het tot theologen komt. We kunnen niet verwachten dat het tot denominaties komt. Het moet via Gods kanaal komen wat hij ons voorzegd heeft. En dat is de enige manier waarop het ooit zal komen. Het zal gehaat, veracht en verworpen worden. Wanneer het dan komt, zal het aan de kant worden gegooid en alles. Maar God zal het hoe dan ook doen. Het werd verworpen in Jezus Christus. Het werd verworpen in Johannes. Het werd verworpen door Jeremia. Het werd verworpen door Mozes. Zo is het altijd. Maar God gaat gewoon door op de manier waarop hij beloofde dat hij het zou doen. Jazeker. Hij faalt nooit om het op dezelfde manier te doen. De mens die het visioen heeft gezien of zijn stem heeft gehoord, heeft het nooit helemaal begrepen. In veel gevallen, hij wist het niet omdat hij slechts een instrument van God is. Het is Gods gedachten tot uitdrukking gebracht door menselijke lippen. Een gedachte is natuurlijk een woord dat tot uitdrukking wordt gebracht. God maakt zijn eigen keuze door zijn voorbestemde uitverkiezing. Hij deed het in elk tijdperk. Hij stelde de man voor elk tijdperk aan. Zoals bij Mozes, toen hij moest vervullen wat hij Abraham verteld had. Mozes werd geboren als een bijzonder kind. Hij kon er niets aan doen dat hij zo was. Hij werd zo geboren omdat hij voor dat doel geboren was. En dus ontdekken we dat God dat in elk tijdperk doet. God maakt zijn eigen keuze door zijn eigen voorbestemde verkiezing, kiest zijn profeten enzovoort voor het tijdperk. Bepaalt zijn aard, de aard van de man, de stijl van prediken van de man, van hun gaven en alles wat hij doet. Is om te voldoen aan de uitdaging van die dag. God schept die man en zond hem en in zijn eigen gedachten, zoals ik gisteravond over preekte, zijn wij een kiem van het gen van God. Hij wist dat die man daar in dat tijdperk zou zijn voor er ooit een molecuul of een licht of wat dan ook op aarde was. Want u bent een gen van uw vader en u was in uw vader. Toch kon uw vader geen gemeenschap met u hebben omdat hij u was daarin, maar u wist het niet en hij wist het niet, maar u werd gemanifesteerd opdat hij gemeenschap met u zou mogen hebben. En omdat u wederom geboren bent, bent u geboren uit eeuwig leven. En dat is de enige vorm van eeuwig leven. En dat is Gods leven, zoe. Het Griekse woord is zoe, slechts één vorm van eeuwig leven. Als u dan een zoon van God of een dochter van God bent, was u al de tijd in God. Maar hij wist in welke bed en in welke tijd u geplant zou worden. Dus nu bent u tot een schepsel gemaakt, een zoon van God, gemanifesteerde zoon of dochter van God, om aan de uitdaging van dit uur te voldoen, om de ware en levende God te betuigen van dit uur. De boodschap die in deze tijd uitgaat, dat is juist. U was er al voor de grondlegging van de wereld. Als u niet op die wijze gekozen was, ongeacht hoezeer u het probeert na te bootsen, zult u het nooit redden. Hoe kunt u bloed uit een knolraap krijgen als er geen bloed in zit? Dat is de reden dat ik het probeer te zeggen over mensen die denken dat we het tegen vrouwen hebben over kort haar en mensen die me vertellen dat door dergelijke dingen te zeggen dat u uw bediening zult ruïneren. Een bediening ruïneren die God zelf instelde? Verre van dat. En wanneer mensen het woord van God horen, wanneer een baby wordt verwekt in de baarmoeder van een moeder, wanneer die ene cel daar naar binnen gaat, bouwt een andere cel zich daar bovenop. Het is niet de ene cel van een mens, de volgende van een hond, en de volgende van een kat, en de volgende van iets anders. Het is absoluut puur menselijk wezen. En wanneer een mens geboren is uit de geest van God, injecteert hij niets in zijn leven. Het is onvervalste woord van God betuigd voor dat uur. Hij neemt het volledige woord van God. Hij stopt er geen geloofsovertuiging anders wat in. Het is zuiver, onvervalst Gods woord dat onder ons wordt gemanifesteerd. Kijk in de Bijbel, dan ziet u waar in welk tijdperk we dan leven. Wanneer u deze grote dingen gemanifesteerd ziet worden, wanneer God beloofd heeft het te doen, doet hij het altijd. Aan het einde van elk tijdperk, wanneer de kerk op de keerplaats is gekomen en ze zich van het woord heeft afgekeerd, terug naar zonde en wereldsheid. Wereldsheid is zonde. De Bijbel zegt, indien u de wereld lief hebt of de dingen van de wereld, dan is de liefde God zelfs niet in u. Toen ik gisteravond sprak, had ik het over het offer dat gebracht werd, het lam. Het moest 7 dagen zijn die de 7 gemeentetijdperken voorstelden. Er mocht geen zuurdeesem gevonden worden onder het volk. Geen zuurdeesem. 7 dagen lang. Dat betekent dat er niets mee vermengd is. Het is ongezuurd, voortdurend. En we willen geen geloofsovertuigingen, zuurdeesem en dergelijke met ons vermengd hebben. We willen geen wereld met ons vermengd hebben. Het moet het ongezuurde brood van God zijn, het woord van God, het onvervalste woord van God, dat de mens zal leven door elk woord dat de mond van God uitgaat. Onze denominatiesystemen en verschillen en dergelijke heeft zuurdeesem in ons gebracht en dit en dat en de wereld en mode en oh, het is zo ver gekomen dat het bijna overal Hollywood is. Het zal uiteindelijk zo ver komen zoals daar in Engeland. Een uitnodiging om naar het altaar te komen zal beschaamd worden. Tjongen, zoals de broeder zei, hoe kunt u de vis in de boot krijgen? Dat klopt. We moeten het evangelie in zijn volheid gepredikt hebben, met de kracht van God om dat te betuigen volgens de belofte van dat tijdperk en te bewijzen dat dat precies Gods wil is. Daarbuiten bent u gewoon een kerklid. Ongeacht hoezeer u het probeert, u God een dienst probeert te bewijzen, u gaat misschien naar de knaaikrans, u zou nog zo trouw aan de kerk mogen zijn, maar tenzij die kiem van eeuwig leven in u was voorbestemd, om een zoon of dochter van God te zijn, zult u opgroeien tot een misvormd iets. Maar nooit een werkelijke, waarachtige zoon of dochter van God zijn. Vaak vertel ik mijn verhaaltje over een kleine arend, hoe de boer eens een hen te broeden zette. En hij had, ik hoop niet dat dit heilig schennend voor u klinkt, maar een boer zette een hen te broeden en zij had 1 ei tekort om een volledig nest te hebben. Ik betwijfel of er iemand is die weet wat een volledig nest eieren is, hoeveel eieren daarin horen. Maar hoe dan ook, hij miste 1 ei om er genoeg te hebben. Dus roofde hij het nest van de adelaar. Zij had 2 eieren en hij legde het ei onder de hen. Toen die adelaar uitgebroed was tussen al die kippen, was hij een vreemde vogel. Hij kon het gekakel van de hen niet verstaan. Ze sprak niet zoals hij het wilde horen spreken. En ze krapte in de grond op het erf en at van het erf. Voor hem was het geen voedsel. Hij was een lelijk eendje onder hen. De hen zou kakelen en hij begreep het niet. Ze ging deze kant op en at dit en at dat. Hij begreep het niet. Dus op een dag kwam zijn mami of moeder, liever voor u. In het zuiden zeggen we mami. Dus hoe dan ook, zijn moeder wist dat ze 2 eieren had. En er was maar 1. Ze ging op zoek naar de andere. Ze cirkelde rond over het hele land en uiteindelijk vloog ze over het erf. Ze zag hem daar beneden achter die oude hen aanlopen. Ze schreeuwde, junior, je bent geen kip, je bent een adelaar. Dat klonk hem goed in de oren. Waarom? Hij was van oorsprong een adelaar. En wanneer een man of een vrouw gezeten heeft onder doctrines en koude formele religie, als hij voorbestemd is om een zoon van God te zijn en hij het woord van God in zijn kracht gepredikt ziet worden en dat God het betuigt, hij is een adelaar om mee te beginnen. Hij zal er naartoe rennen zo zeker als 2 x 2 = 4 is. Hij kan het niet helpen, want zijn hele natuur houdt van het woord van God. Het kan me niet schelen wat iemand anders zegt, Wanneer hij het woord van God gemanifesteerd ziet worden, vliegt hij erheen, omdat hij een kleine adelaar was. Als hun gesprek verder gaat, zei hij, mama, hoe kom ik hier vandaan naar boven? En hij zei, maak maar een sprong, ik vang je wel op. Dat is het enige wat u hoeft te doen, is één keer op te springen, één sprong naar God te maken, één belofte. Heer Jezus, ik geloof u met heel mijn hart. Ik geloof de boodschap van het uur. Ik zie het bevestigd en ik weet dat het juist is. Spring op, mama zal u vangen. Maak u geen zorgen, u bent een adelaar. Zij zal er zijn om u te vangen. Nu, we beseffen dat we in een geweldige tijd leven en een grote tijd. Maar wanneer de waarheden van deze Bijbel gelovigen dat betuigd hebben gezien, juist de betuiging ervan is het bewijs dat God erin is, absoluut. Het is dan dat het beloofde woord, dat God beloofde, bekend wordt gemaakt. Het zaad is ontsproten en ze zien het en ze geloven het. Anderen kunnen het gewoon niet zien. Op de een of andere manier zullen ze erbij zitten en ernaar kijken. Weet u, ik heb hard genoeg gepreekt tot door dit hele land dat er geen kortharige vrouw meer in het land zou moeten zijn. Maar elke keer als ik terugkom, zijn het er meer. Wat is er aan de hand? Er is iets mis. U weet dat het woord dat zegt. U zegt wel, dat maakt geen verschil. Het maakt wel een verschil. Er is een fijne broeder die zei, ik ga u de handen opleggen, broeder Branham. Ik hou van u. U ruïneert uw bediening. Zei, het gaat u niet aan om die vrouw daarover aan te spreken. Zij, laat de voorgangers dat doen. Ik zei, maar zij doen het niet. Ik zei, nu. Hij zei, wel, dat zijn uw zaken niet. U moet alleen bidden voor de zieken. Ik zei, wiens zaak is het dan? Ik werd geroepen om het evangelie te prediken. Zei, ik zal u de handen opleggen en God vragen om het van u weg te nemen. Ik zei, als u mij laat, mij ook u de handen laat opleggen, zie. En ik zei, ik zal bidden dat God u de ogen zal openen en dat u het zult zien, dus. Jazeker. Hij zei, u zou moeten prediken, de mensen geloven dat u een dienaar, een profeet van God bent. Hij zei, u zou die vrouwen moeten leren hoe, om grote gaven te krijgen en te profiteren en dergelijke. Ik zei, hoe kan ik ze algebra leren als ze eerst niet eens hun ABC's geloven? Zie, dat klopt, dus u kunt dat niet. Dat is gewoon in elke, dat klopt. Als u de gewone dingen niet kunt doen, hoe zult u dan de geestelijke dingen doen, de natuurlijke dingen? Zeker. Broeder, zuster, het klinkt misschien als een grap, maar het is het evangelie. Het is de evangeliewaarheid. Juist, ja. Merk op, we merken vandaag dat mensen, er zijn veel mensen die het gewoon niet kunnen geloven, zelfs door de geest vervulde mensen. Ik ga u er een geven die u zal doen stikken. De doop van de Heilige Geest betekent niet dat u naar binnen gaat. Helemaal niet, niets daarover, dat heeft niets met uw ziel te maken. Dat is de doop, zie. Hier is de ziel van binnen, hier binnen, die moet van God komen. Maar dan aan de buitenkant heeft u 5 zintuigen en 5 uittoegangen naar uw aardse huis te contacteren. Aan de binnenkant heeft u een geest en daarin heeft u 5 uitgangen. Uw geweten en liefde enzovoort, 5 uitgangen naar die geest. Vergeet niet, in die geest kunt u gedoopt zijn met de echte geest van God en toch verloren zijn. Het is de ziel die leeft, die werd door God voorbestemd. Zei Jezus niet, velen zullen te 10 dagen tot mij komen en zeggen, Heere, heb ik niet duivelen uitgeworpen, grote machtige werken gedaan, geprofiteerd, de grote gaven God? Hij zei, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit eens gekend. Velen zullen op die dag komen. Profeteerde Caiaphas niet? Hij was een duivel. We ontdekken daar, en die priesters, die grote mannen, verondersteld grote leiders te zijn in die dagen, met nederigheid en al het andere, maar faalden het woord van God zelf voor hun ogen gemanifesteerd te zien. We zouden er gewoon een heleboel van kunnen nemen, die ik hier heb opgeschreven. En Biliam dan? Hij was een, u zegt, God verandert van gedachten. Hij verandert niet van gedachten. Toen Biliam als een profeet heen ging en daarheen ging als bisschop, prediker of wat u hem ook zou willen noemen, hij was een groot man. Maar toen hij God raadpleegde om daarheen te gaan en Israël te vervloeken, hij mocht ze in de eerste plaats al niet, dus toen hij vroeg om te gaan, zei God, ga niet. Toen stuurden ze er een hoogwaardigheidsbekleder, een stel, misschien bisschoppen of oudsten of zoiets naartoe, zei, met een hogere opleiding om hem over te halen. Hij ging terug en vroeg het God opnieuw, u hoeft het God geen tweede keer te vragen. Als God het de eerste keer zegt, blijft het dat. U hoeft nergens op te wachten. Rebecca wachtte niet tot ze de tweede opdracht kreeg. Ze vroegen haar, zeiden, zult u gaan? Laat ze het zelf zeggen. Ze zei, ik zal gaan. Ze stond resoluut door God geïnspireerd. Ze werd een van de koninginnen van de Bijbel, omdat ze handelde op het dringen van de geest van God, die op haar bewoog om te ontvangen wat absoluut de waarheid was. En ze geloofde het. Nu komen we erachter. Ilium, hij kon het natuurlijk niet zien. Hij ging erheen en keek neer op het volk en zei, nu, wacht eens even. Wij zijn een groot, geweldig volk hier. Jullie zijn maar een verstrooid groepje, ziet u. En wij geloven allemaal in dezelfde God. Dat is waar. Ze geloven allemaal dezelfde God. Ze aanbaden allemaal Jehovah. Kijk naar Biliams offer. 7 altaren, Gods volmaakte aantal, de 7 gemeenten. Zie, 7 rammen, wat spreekt van de komst van de Heer. Fundamenteel was hij net zo fundamenteel als Mozes was. Maar ziet u, er was geen goddelijke betuiging daarbij. Ze waren beiden profeten. Maar onder Mozes' bediening was er een bovennatuurlijke vuurkolom, een licht dat bij het kamp hing. Er was goddelijke genezing. Er was een roep van de koning in het kamp. Grote tekenen, goddelijke genezing. En wonderen en dergelijke die onder hen werden verricht. Het was een teken van een levende God onder zijn volk. Fundamenteel gezien hadden ze beiden gelijk. En Biliam probeerde het volk over te halen en bekoorde hen erin. Wanneer? Vlak voordat ze het beloofde land bereikten. Nog een dag of 2 en ze zouden in het beloofde land zijn geweest. Maar nu vrees ik, dit is een harde opmerking om te maken. Een deze dagen zal ik ervoor worden neergeschoten. Maar onthoud dit, dat de kerken worden bekoord door deze ecumenische raad. Hij neemt u er regelrecht in. Door te zeggen dat u dezelfde groep bent. U bent niet dezelfde groep. Kom uit het midden van dat gedoe en scheid u af. Zeker is het dat. Het is waar. We moeten wegblijven van dat gedoe. Zo ver als u maar kunt bij vandaan. Biliam zei, we zijn, laten we onze kinderen met elkaar trouwen, omdat we tenslotte in dezelfde God geloven. Hoe kunnen er 2 tezamen gaan, tenzij ze het eens zijn? Hoe kunt u met God wandelen, tenzij u instemt met zijn woord? Hoe kunt u er nog doctrines enzovoort bijvoegen, als u opgedragen is om het niet te doen, of u bevolen is om het niet te doen? U kunt het niet doen. Er is geen mogelijkheid om het te doen, broeder, zuster. U kunt dat zuurdeesem niet mengen met het ongezuurde. Olie en water zullen zich niet vermengen. Duisternis en licht zullen zich niet vermengen. Licht is zoveel krachtiger dat het de duisternis gewoon verdrijft. En dus kunnen we het niet samen mengen. Evenmin kunt u zonde en de wereld met elkaar vermengen. U kunt kerk en denominatie niet samen vermengen. U kunt kerk en doctrine niet samen vermengen. U kunt de wereld en het evangelie niet samen vermengen. Het zal zich niet vermengen. Kom uit hun midden, scheid u af, zegt God. Ik zal u tot mijzelf aannemen. U zult mijn zonen en dochters zijn. Ik zal God voor u zijn. We kunnen het nooit doen totdat deze dingen worden gemanifesteerd. En het woord van God voor het uur bewezen is de waarheid te zijn. Volg in de voetstappen. Pinksteren, dat is waarom Luther zijn boodschap verloor. Zo verloor Wesley zijn boodschap. Zie, als de Wesleyaanse kerk door zou zijn gegaan, zouden zij Pinkster zijn geweest. Als de Lutheranen waren doorgegaan, zouden ze Methodisten zijn geweest. Zie, nu als de Pinkstermensen doorgaan, zullen ze de bruid zijn. Als u achterover blijft leunen en terug blijft gaan in de wereld zoals u nu doet, zult u verloren gaan. Het zal alleen het kaf zijn en de stengel moet worden verbrand. We weten dat. Hij zal zijn tarwe in de graanschuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur, hoewel het een drager was. Het heeft het zeker gedragen, maar het leven verliet het zodra het een blad werd. Het verliep verder om iets anders te vormen, totdat het tot zijn volle wasdom was gekomen. En zo zal de gemeente komen door rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest, herstel van gaven, regelrecht tot het gevormde beeld van Christus. Christus is de bruidegom, de gemeente is de bruid. En de bruid is een deel van de bruidegom. Het zal een woordgemeente moeten zijn, niet een denominatiekerk. Het zal de woordgemeente zijn, het woord dat bekend is gemaakt en met het betuigde woord van God. Biliam. Hij kon het verschil niet zien. Velen kunnen dat niet. Farao kon het niet zien, hoewel het vlak voor zijn ogen werd betuigd. Dathan kon het niet zien. Dathan kwam daarheen en hij zag Mozes en wist het. Hij ging erheen en zei, u probeert te denken dat u hier de enige in de groep bent. De hele gemeente is heilig. Zo handelde God nooit. Hij had beter moeten weten. En hij zei, wel, de hele gemeente is heilig. U probeert uzelf, als we het vandaag de dag zouden zeggen, de straatuitdrukking, de enige kiezelsteen op het strand. En Mozes wist dat God hem daarvoor daarheen had gestuurd. Hij zei gewoon, Heer, viel in de deuropening van de tabernakel. En God zei, scheid u van hem af. En hij verzwolg hen. En bedenk, de zonde die Israël bedreef, doordat Biliam zei, ze zijn allemaal hetzelfde. Die zonde werd Israël nooit vergeven. En kijk, laat me u een opmerkelijk cijfer geven. Van de 2 miljoen die Egypte verlieten, gingen er 2 het beloofde land in. Ieder van hen at hetzelfde. Ze dansten allemaal in de geest. Ze hadden allemaal alles gemeenschappelijk. Maar toen de tijd kwam om zich af te scheiden, maakte het woord de scheiding. Zo is het ook vandaag. Het woord maakte de scheiding. Toen de tijd kwam, hij zei, wel, hier zijn we, zo dicht bij elkaar. Kijk, de Bijbel zei, in de laatste dagen zullen de twee geesten, Matthäus 24:24, zo dicht bij elkaar zijn, dat het de uitverkorenen zelf zou verleiden als het mogelijk was. Dat kaf ziet er precies zo uit als de tarwe, maar het is de tarwe niet, zie. Het is de tarwe niet, maar het lijkt er precies op, zie. Zo dicht bij elkaar, dat het de uitverkorenen zelf zou misleiden. U hebt een denominatie gevormd en valt in die denominatie en verdroogt en sterft. En de tarwe loopt regelrecht door naar de, zie, zo is het precies. Het is een drager, maar niet de tarwe. Vergeet niet dat de tarwe gewoon verder blijft gaan. In de opstanding zal al die kracht van de tarwe regelrecht opkomen in de tarwe als het het hoofd vormt om eruit te komen in de grote opstanding. Nooit vergeven. Laten we hier even een ogenblik stoppen. Ik hoop dat ik u niet verstik, maar kijk, laat ik u een vraag stellen. Laten we dat even nemen. Stel bijvoorbeeld dat deze berekening juist zou zijn. Als het sperma van het mannelijke en vrouwelijke komt, als u wellicht bekend bent met de proefbuisjes of het kruisen van vee enzovoort, dan komt u erachter dat de afscheiding van het mannetje ongeveer 1 miljoen kiemen geeft. En de afscheiding van het vrouwtje geeft 1 miljoen eitjes. Maar wist u dat er maar 1 ervan is die vruchtbaar is? Die kleine kalfjes, of wat ze ook zijn, in deze miljoenen kiemen, 1 miljoen kiemen, zal er die ene kleine kiem zijn die zichzelf omhoog werkt tussen al die andere kiemen, om naar dat vruchtbare eitje te gaan en die te vinden en erin te kruipen en de rest ervan sterft. 1 ervan is voorbestemd tot leven, de anderen niet, hoewel ze allemaal hetzelfde zijn. 1 uit 1 miljoen. Wat als dat vanavond zo zou zijn? Er zijn 500 miljoen, vermoedelijk geloof ik, christenen op aarde. Zo ongeveer dat aantal, gewoon een rondgetal. Als de opname vanavond dan zou komen van de levenden die meegaan, zouden er slechts 500 mensen zijn. Wel, er worden elke dag praktisch zoveel vermist die ze niet kunnen vinden. De bruid zal worden weggenomen en we zouden ons afvragen wat er allemaal aan de hand is. En de mensen gaan gewoon door met prediken, zeggen dat ze dit en dat en wat al meer ontvangen. En kijk wat een misleiding dat zou zijn. Stel dat het zo zou zijn. Ik zeg niet dat het zo is, ik weet het niet. Ik ben daar geen autoriteit op. God is daar de rechter van. Maar kijk hoe eenvoudig het zou kunnen gebeuren. In alle cijfers en zo, hoe het bewezen zou kunnen worden. Waarom zag Korach dat niet? Waarom zag Dathan dat niet? Waarom zag Agab dat niet? Toen Jozefat naar Agab ging, hij zei, Agab, we zitten in de problemen. Weet u dat God ons dit land heeft gegeven? Jozua heeft het verdeeld. Kent u dit stuk land hier dat de Syriërs hebben ingenomen? Is dat niet ons grondgebied? Ja. Onze kinderen hebben honger en de Syriërs, onze vijand, voeden hun kinderen hun, vullen hun buiken met het graan dat van ons zou moeten zijn. Volgens de schrift is dat juist. Zij, wilt u me helpen om daarheen te gaan en dat in te nemen? Nu, soms zal een goed man onder invloed van het kwaad toegeven. Let dus op, gemeente, let heel goed op. Nu, als eerste dus, Jozefat, die een groot religieus man was, hij zei, wel, we zouden op moeten trekken. Zeker, onze strijdwagens, we zijn allemaal hetzelfde volk. Maar ze waren niet hetzelfde volk. Nee, hij zei, wel, onze strijdwagens zijn uw strijdwagens, ons volk is uw volk. Zeker zullen we gaan. Hij zei, maar laten we eerst de heren raadplegen. Dus, hij zei, oh, Agab, wel, ongetwijfeld, daar hadden we aan moeten denken. Wel, we zullen... Is er een profeet des heren? Zei, ik heb er een seminarie vol van. Ik heb er hier 400, de besten die er zijn. Ze hebben allemaal hun doktersgraad en meesterstitel en al het andere dat erbij hoort. Elk van hen is... Onthoud, het waren Hebreeuwse profeten. Van een school van profeten. Zij, breng ze hier, laten we naar hen luisteren. Dan geloof ik dat het Zedekia was, het grote hoofd van de bisschop over allen die naar voren kwam. En hij had de inspiratie. Hij had inspiratie, absoluut. Hij kwam naar voren en maakte zich 2 grote ijzeren hoorns. Hij zei, weet u, zo spreekt de Heer. U zult deze hoorns nemen en de Syriërs het land helemaal uitdrijven. Wel, al de anderen profiteerden, dat klopt precies. Ieder van hen, het hele seminarie, ermee eens. Zie? Agab zei, ziet u wel? Jozefat, die enigszins geestelijk was, weet u, hij was nog niet helemaal verdroogd, zei, maar is er niet nog 1 ergens die we zouden kunnen raadplegen? Waarom wilt u anderen raadplegen als de hele oecumenische, de hele raad, het zegt dat het in orde is? Neem me niet kwalijk, zie. De hele boel zei dat we dat zouden moeten doen. Zie, dat is wat we zouden moeten doen. Hij zei, maar is er niet ergens nog 1, die aparte, weet u? Hij zei, ja, die is er. Er is er 1. Micha, de zoon van Jimla. Maar ik haat hem. Altijd zo. Ik haat hem, omdat hij altijd ons volk uitkaffert en mij vervloekt en allerlei kwaad over mij spreekt. Ik haat de man. Zei, ach, laat de koning niet zo spreken. Zij gaan hem halen. Dus gingen ze daarheen naar de zoon van Jimna, een paar van de bisschoppen of een paar van de oudsten, en gingen erheen, zeiden: nu luister, wilt u weer terug in de organisatie komen? Zegt u hetzelfde als wat zij zeggen, dan nemen ze u terug. Maar nu was het geval dat God een man had die ze niet in handen konden krijgen. God had zijn handen op hem. Hij was een reflector van Gods waarheid. Zij zeker, zei: ik zal erheen gaan, maar ik zal alleen zeggen wat God mij in de mond legt. Daar is de man van God. Hij zei: geef me een nacht de tijd. Dus de nacht kwam en de Heere sprak tot de profeet, een onbeduidend iemand, en daar kwam hij de volgende ochtend aan. Zei: hoe zit het, Jimna? Hij zei: trek er maar heen. Zei: maar ik zag Israël verstrooid als schapen op een heuvel zonder herder. Hij zei: wat heb ik u gezegd? Wat heb ik u niet gezegd? En hij zei: toen liep de grote bisschop naar hem toe en sloeg hem op zijn mond. Zei: welke kant is de geest van God gegaan? Want ik weet dat ik de geest had. Ik danste erin. Ik deed al deze dingen. Zie, ik had de geest op mij. Welke kant is het opgegaan? Nu, zie, Jimna, die een zoon van God was, of een echte profeet van God, hij onderzocht zijn visioen met het woord. Als het niet overeenkwam met het woord, is het verkeerd, zie. Het woord voor dat uur, zie. Nu, hij zei, volgens de schrift behoorde het land hun toe. Het land was van hen. Volgens de schrift leek alles te kloppen. Op één ding na. Bedenk, het was één woord dat deze hele puinhoop veroorzaakte. Eva verwierp één woord van God. In het begin van de Bijbel zorgde één woord voor de problemen. Jezus kwam in het midden van de Bijbel, zei: de mens zal leven bij elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Aan het eind van de Bijbel staat: wie er één woord afneemt, of er één woord aan toe zal voegen. Het is niet een deel van het evangelie. De methodisten hebben een deel, de baptisten, presbyterianen enzovoort. Zij hebben een deel van, katholieken hebben een deel van, Jehovah's getuigen en al de anderen. Maar het is het hele woord, heel het woord van het uur wat telt. En we zullen het nooit doen totdat God een profeet zalft die stand kan houden en het kan verkondigen. En het kan bevestigen en kan bewijzen dat het juist is. Het zal echter aan de mensen voorbij gaan en ze zullen het niet eens doorhebben, zoals het altijd al is geweest. U katholieken, zoals Jeanne d'Arc, u verbrandde haar op de brandstapel omdat ze een heks zou zijn. Later groef u de lichamen van die priesters op, 200 jaar later, en gooide ze in de rivier. U herkende Patricius en de anderen niet. Het zal opnieuw door uw vingers glippen, voor u het weet. God zal het doen en u zult zelfs nooit doorhebben dat het gebeurd is. Zie, hij glipt er gewoon tussendoor en haalt zijn bruid en neemt haar mee omhoog en neemt haar onopgemerkt weg vanuit het midden van de mensen. We ontdekken dat deze kleine Micha zei dat hij het had onderzocht. Hij wist dat God had gesproken door een ware profeet voor hem. De profeet voor hem. Wat zei hij? Hij zei dit. Hij zei: Agab, omdat u de rechtvaardige of het bloed van de rechtvaardige Naboth hebt vergoten, zullen de honden ook uw bloed oplikken, en Izebel. En dat moest precies zo komen te geschieden, omdat God het had gezegd. Hoe kon die profeet iets goeds profeteren, terwijl er kwaad tegen stond? Hoe kan ik dit Laodicea-gemeentetijdperk de goede dingen vertellen, terwijl God er tegen gesproken heeft? U bent naakt, ellendig. U zegt: ik ben rijk, ik heb beter. Ik heb kerken, net als de methodisten en de baptisten en de presbyterianen. Ik heb dit, ik heb dat. Het beste dit, dat en dergelijke, dat is waar. Maar weet niet dat u naakt bent. Blind, ellendig, voor het werkelijke dat God aan het manifesteren is. Het zal regelrecht onder u doorgaan, zo en eruit trekken. Zie, geloof mensen, voor het te laat is. Nu, we ontdekken dat hij hem op de mond sloeg en zei: welke kant is de geest van God? Micha zei: ik zag God op de troon zitten. En al, hij riep de afgevaardigden des hemels, zei: wie kunnen we ertoe krijgen om heen te gaan en Agab te verleiden? Zei: en een leugengeest kwam naar voren en viel voor God neer. Een leugenaar. En onthoud, die leugengeest kwam in die profeten. Ze hadden toen moeten weten dat de geest die op hen was niet in overeenstemming met het woord was. Maar ze werden zo meegesleept omdat ze de profeten van de koning waren, omdat ze alles zo goed op orde hadden. En dat is wat de kerk van vandaag heeft gedaan. U bent weggeraakt van die ouderwetse ervaring die u jaren geleden had, toen u op de hoek van de straat stond en het evangelie predikte. Kom uit van die organisaties en uzelf een vrij volk noemde. Hey, want u bent er opnieuw in verwikkeld geraakt. Zoals een varken naar zijn modderpoel of een hond naar zijn braaksel. Als het hem de eerste keer deed braken, zal het hem opnieuw doen braken. Juist. God spuwde u uit zijn mond. Hij zei: u zijt lauw, nog warm, nog koud. Een paar samenkomsten hebben en wat muziek spelen en een beetje zingen, terwijl het absoluut bijna een schande is geworden voor het christendom. Mijn zoon belde me laatst op om te kijken naar een televisie van wat een zangoptreden zou moeten zijn, waar de mensen bijeenkwamen. Dat stelletje kleine Rickies dat daar stond, rondschuddend als bij rock'n'roll en die liederen te zingen. Het is een schande voor Jezus Christus. Er is helemaal geen eerbied meer in de kerk. Het lijkt of het allemaal een rock'n'roll is geworden en een modeshow, in plaats van de gemeente van de levende God, waar Jezus Christus zich in kracht kan manifesteren. Het lijkt mij dat er ergens iets mis is. Ze zijn aan het afgeleiden. En de Bijbel zei dat het zo zou zijn. Zie, kijk waar u staat. Wees voorzichtig. Word wakker voordat het te laat is. Nu, we zien dat hij zei, wie kunnen we daarheen laten gaan om Ahab te misleiden, om hem daar te krijgen, om zo de woorden van die profeet te vervullen. Zie, als de profeet een woord heeft uitgesproken, zullen hemel en aarde voorbij gaan, maar het kan niet falen. Het moet komen te geschieden. Dus dat is wat er moest plaatsvinden. Hij zei, zet deze man in de binnenste gevangenis. Geef hem brood van smart en water van smart. Wanneer ik behouden terugkeer, zal ik met hem afrekenen. Micha stond daar vastberaden, wetend dat hij de geest van God had. Zijn profetie, zijn visioenen waren juist, zijn boodschap was juist. Want het was zo spreekt de Heere door het visioen, zo spreekt de Heere door het woord. Het moest kloppen, het was zo spreekt de Heere. Hij zei, indien u zelfs terugkomt, heeft God nooit tot mij gesproken. En u weet wat er gebeurde. Jazeker. Zie u. Begrijp het, broeder. Luister. Zeker. Caiaphas. Hij kon het niet zien. Waarom keek hij niet naar? Hij was een bisschop. Hij was een paus van al de kerken samen. Waarom kon die man Jezus daar niet zien staan? Waarom kon hij het niet begrijpen? Toen ze de 23e psalm zongen, de 22e psalm bedoel ik, in de kerk. En mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar hing hij aan het kruis. Dezelfde schriften, dezelfde God die ze aanbaden, ze veroordeelden hem en doden hem als fanatiekeling. Daar hebt u het. Het zou u choqueren als ik u zou vertellen dat dat op het punt staat om opnieuw te gebeuren. De Bijbel zei dat hij aan de buitenkant stond te kloppen om te proberen binnen te komen. En niemand wilde hem binnenlaten. Hij die ik lief heb, kastijd en berisp ik. Ik bestraf hem, ik vermaan hem. Maar het is omdat ik van hem hou. Doe open en laat mij binnenkomen. Ja, kon niet. Bedenk, ik wilde niet in de kerk komen. Het is hij, het individu. Hij kon de kerk niet binnenkomen, ze hadden hem buitengesloten. De enige deno, enige organisatie van allemaal is dit gemeentetijdperk. Dat hij aan de buitenkant van de kerk was. Eruit gezet, geweigerd, verworpen. Want hij werd slechts beperkt gemanifesteerd in de andere gemeenten, in de vorm van rechtvaardiging enzovoort. Maar hierin, het tijdperk dat nu komt, is de volledige manifestatie van de betuiging van Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Oh, ik geef toe dat we veel nabootsers hebben, maar onderzoek de eerste, het origineel. Mozes ging heen met de geboden van God om Israël te bevrijden. En toen hij dat deed, deed hij daarbij wonderen. De nabootsers volgden hem. Als zij de eersten waren geweest, zou hij de nabootser zijn geweest. Zie, hij had het woord van de Heere en de Heere bevestigde het. Hij wachtte gewoon rustig af. En weet u dat hetzelfde wordt beloofd in de laatste dagen? Zoals Jambres en Jannes Mozes weerstonden, zo zullen dat ook deze mannen met een verdorven geestesgesteldheid betreffende de waarheid. En wanneer een organisatie, een man ook door die organisatie voert, toont het aan dat het niet van God kwam. Want God doet die dingen om de aandacht van de mensen te trekken en dan volgt de boodschap daarop. Als dat niet zo is, dan is het niet van God. Is het niet van God? God doet dat altijd. Judas kon het niet begrijpen. Hij wandelde steeds met hem. Hij zag het niet. Maar de werkelijke, door God voorbestemde, dat werkelijke gen, die echte kiem, een ziel van God die in God was voor de grondlegging van de wereld. Bedenk, u die vanavond echt de geest van God in u heeft. U was hier in Christus omdat hij de volheid van het woord was. Hij was de volheid van de Godheid lichamelijk. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Gelooft u dat? Kijk. Hij was in Christus. Als u dan in God was, een gen, een woord, een eigenschap van de beginnen, dan wandelde u hier met hem op aarde. U sprak met hem op aarde. U leed met hem op aarde. U stierf met hem op Golgotha. En u stond weer met hem op. En nu bent u gezeten in hemelse gewesten, in Christus Jezus, in gemeenschap met hem, het woord, terwijl het zich in uw ziel voedt, dat de mens zal leven van elk woord dat uitgaat. Niet het woord van de Methodisten, het woord van de Baptisten. Weet je nog, als er ook maar iets overbleef in het offer, moest het verbrand worden voor de morgen. Want morgen is er een ander gemeentetijdperk. Is dat juist? Exodus, dat is waar. Een symbool, type van het offer. De deur, zei, ik zal één plaats bereiden. Ga niet, mij niet aanbidden in elke deur die ik u gegeven heb, maar er is één deur. En in die deur zal ik mijn naam plaatsen. En waar de Heere zijn naam zet, Dat is de plaats waar God uw offer zal ontvangen. Wij hebben allerlei soorten deuren gemaakt, maar God heeft een deur gemaakt. God heeft een deur gemaakt. En die deur was, Johannes het 10e hoofdstuk, Jezus zei, ik ben die deur. God plaatste zijn naam in Jezus. Gelooft u dat? Hij was de Zoon van God. Elke zoon komt in de naam van zijn vader. Hij zei, ik ben gekomen in de naam mijns vaders en u neemt mij niet aan. Ik ben in mijn vaders naam gekomen. U bent in de naam van uw vader gekomen. Jezus kwam in de naam van zijn vader, dus de naam van zijn vader is Jezus. Precies, want hij kwam in de naam van zijn vader. En u neemt mij niet aan. Een ander zal komen en hem zult u aannemen. U zult uw denominaties nemen en met hen meegaan. Gaat uw gang naar, de Bijbel zegt. Zij waren opgewekt om deze plaats te vervullen. Blind, naakt en weten het niet. Kerk, religie, oh heel vroom, net zoals Kaïn was. Een offer brengen, alles zo maken, precies zoals Abel het deed. Maar door openbaring werd hem geopenbaard wat het sacrament was. Niet de vruchten van het veld en iets wat u met uw hand doet. De gelovige kan het woord dat vlees is gemaakt zien. De anderen kunnen dat niet. Al die Israëlieten, nadat ze Mozes dat hadden zien doen en hen naar de grote raad had gebracht waar die gehouden zou worden, ieder van hen zei, we zullen met Biliam gaan, omdat we denken dat dokter Biliam gelijk heeft. Hij is slimmer, heeft een betere opleiding en dergelijke, dus zullen we het gewoon aannemen. En God heeft hen nooit vergeven, hij vernietigde hen daar in de wildernis. En Jezus zelf zei, ze zullen nooit komen, geen van hen is gered. Jezus zei, ze zeiden, onze vaders aten 40 jaar lang manna in de woestijn. Hij zei, ze zijn alle dood. Eeuwig van God gescheiden. Ze zijn allen dood. Zeker, omdat zij naar een dwaling luisterden. Toen Mozes de van God betuigde en een leider om hen de weg te wijzen naar het beloofde land. En ze waren al zo ver gekomen, maar toen wilden ze niet verder met hem meegaan. Nu, gelovigen kunnen het zien, maar ongelovigen kunnen dat niet betuigd zien. Kijk hoe vroom Caiaphas was. Kijk hoe al die priesters, hoe vroom zij waren. En Jezus draaide zich om en zei, u zei van uw vader, de duivel, en zijn werken zult u doen. Maar er zaten daar een paar gelovigen. Denkt u dat die discipelen het hadden kunnen begrijpen toen Jezus zei, ik en mijn vader zijn één? Zij konden het niet verklaren. Toen hij zei, tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet, zijn bloed drinkt, hebt u geen leven. Konden zij het uitleggen? Nee. Maar ze geloofden het, omdat ze zagen dat God betuigd werd en vlees gemaakt was. Jezus zei, indien ik de werken mijn vaders niet doe, geloof mij dan niet, maar indien ik de werken van mijn vader doe, het woord dat voorzegd is voor mij om te doen, dan, als u mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik doe, opdat u gered wordt. Zie, Jezus zei, mijn schapen kennen mijn stem, zij kennen mijn woord, zij zien het wanneer het betuigd wordt voor die tijd. Wel, Caiaphas kende het woord ook. Maar niet het woord voor die tijd. Hij had het woord dat de fariseeën hem hadden ingeprent, maar niet het betuigde woord van het uur. Zij kennen mijn stem, zij kennen mijn teken, zij kennen mijn wonder. Hoe nu naar... Oh, laten we teruggaan naar onze tekst, want we gaan gewoon veel van dit schriftgedeelte missen als we het niet doen, want ik moet afronden in de komende paar minuten in ieder geval, want het wordt 10 uur over enkele minuten. Ik hou van hem. Vrienden, u mensen die door dat gangpad liepen en die offergaven daarin deden, daarnet. Mensen die mijn kinderen te eten hebben gegeven, ervoor zorgden dat ze gekleed werden. De mensen die uw geld, waar u hard voor gewerkt hebt, in de collecte deed. Weet u waar het heen gaat? Dat helpt mij om over zee te gaan, naar de heidenen die nog nooit iets over God hebben gehoord. Dat is wat ik ermee doe, elke cent. God is mijn rechter. Hier zijn enkelen van mijn, de man die hier nu zit, die in, de penningmeester van mijn gemeente. Ik krijg $100 per week en dat is alles. De rest wordt gebruikt om samenkomsten over zee te bekostigen, waar ze anders niet kunnen komen. De kerken willen me niet hebben. Zij willen me niet. Nee, dat klopt. Ze duiden me nu aan. Ze zeggen, hij is een Jesus only of zoiets, is hij. Of een ketter, fanatiekeling en dergelijke dingen allemaal. Een Isabel. En ik, dat verwacht ik, ze noemden mijn heer Isabel en ze noemden hem, geen Isabel, maar Beelzebub. Ze gaven hem al deze slechte namen, als de men de heer des huizes Beelzebub genoemd hebben, hoeveel te meer zullen zij hen van zijn discipelen noemen. Dus dat maakt helemaal niets uit. En u zelf, door de hulp van God, denkt u dat ik hier zou gaan staan als een grote huichelaar en u iets zou vertellen? Of zou ik niet precies in de pas lopen met de zaak als ik dacht dat het van God kwam? Maar als ik u lief heb en weet wat de waarheid is, heeft u mij ooit iets horen zeggen in de naam van de Heer, maar dat het kwam te geschieden? Nee, ik vraag het aan wie dan ook. De duizenden dingen die gesproken zijn, ze kwamen allemaal te geschieden. Herinnert u zich die keer toen Samuel er werd geroepen, geloof ik, en hij zei, Israël net zoals de andere volken wilden worden? Dat is waar de Pinkstergelovigen naartoe komen. Jullie willen je gedragen zoals de rest van de mensen. Jullie zijn dat soort mensen niet. Blijf erbij vandaan. De grote kerken en grote mooie dingen. Oh, broeder, doe dat niet. We prediken dat de komst van de Heer nabij is. Laten we naar de zendingsvelden ginds gaan en het de heidenen bekendmaken. Zie, er iets aan doen. Maar ziet u, Samuel zei, heb ik ooit één keer iets van uw geld van u genomen voor mijn levensonderhoud? Ze zeiden, nee Samuel, dat heeft u nooit gedaan. Zij, heb ik u ooit iets verteld in de naam van de Heere dan dat het kwam te geschieden? O, dat is waar, Samuel. Wij geloven dat u een profeet door God gezonden bent. Jazeker, alles wat u zei is uitgekomen, Samuel, maar toch willen we het. U ziet wat er gebeurde. O, broeder, de schrift blijft zich steeds herhalen door de hele schrift heen, omdat het Gods manier van doen is, ziet u? Ziet u, u geraakt in dit soort tijden. Laten we snel naar onze tekst gaan. Nu, ik ben de hele tijd bezig geweest en ben nog niet eens aan mijn tekst toegekomen. Het ligt op mijn hart. Ik hou van u. Ga niet verloren met de wereld. Als u van de wereld bent, vergaat u met de wereld. Als u van God bent, gaat u met hem mee in de opstanding. Dus verander vanavond uw aard van de liefde voor de wereld en de dingen van de wereld en al deze doctrines en dergelijke en vestig uw blik op Golgotha, op uw offer. Ontmoet hem daar op die gronden, want dat is de enige plaats waar hij u ooit zal ontmoeten. Hij, de Methodisten zeggen het is in onze kerk, de Baptisten zeggen en de Pinkstergelovigen en dit en de Presbyterianen en dit. Maar hij zei, ik zal hen op één plaats ontmoeten, de plaats waar ik mijn naam zet. Dat is in Jezus Christus, dat is waar God zijn naam heeft gezet. Dat is de enige plaats waar hij u zal ontmoeten. En het is Christus is het woord, dezelfde gisteren. Het is opgegroeid vanaf de voeten, dijen en nu is het tot aan het hoofd, op het punt om te gaan. En manifesteert in volle omvang de bruid, gelijk aan de bruidegom. Nu laten we voor ongeveer 10 minuten vlug naar onze tekst gaan en dan zullen we sluiten. Nu onze tekst, we willen er allemaal over nadenken. Het was opnieuw gebeurd, zoals onze tekst, zoals het gewoonlijk ook gebeurde. God zond zijn profeet, zoals hij woord had beloofd van Maleachi 3, een bode zal ik zenden voor mijn aangezicht, om zijn komst vooraf te gaan. Nu, als u dat wilt betuigen om het te bewijzen, Matthäus 11e hoofdstuk betuigt hetzelfde. Toen de discipelen van Johannes kwamen en Jezus zagen, zeiden ze, Johannes zit in de gevangenis, zeiden, wij zijn gekomen om u te vragen of hij, Johannes zijn arendsoog was met een waas bedekt. En hij zat in de gevangenis, hij stond op het punt om te sterven. Zij ga het hem vragen. Ziet u, Johannes zei, oh, zijn wand is in zijn hand. Hij zal zijn dorstvoeren grondig zuiveren. Hij dacht dat het millennium dan zou beginnen. Hij dacht dat het graan klaar was. Maar het moest sterven en in de stengel gaan. Weer naar boven komen om de ware bruid voor te brengen. Dus, zei hij zal zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal met vuur verbranden. Let op die voorloper van Christus in dat tijdperk. Wat hij zei dat er zou gebeuren. Het graan. En ik hoop dat u niet slaapt. Het graan is hier. Het zal in de schuur verzameld worden. Het was die bruid, dat deel ervan. Maar wat zei hij dat er met de stengel zou gebeuren? Het zal verbrand worden met onuitblusbaar vuur. Zoek nu verlossing, nu het nog kan. Wees een graankorrel, geen stengel, zie. Ga binnen in het leven, niet in de oude dode vorm. Ga binnen in het leven van Christus, het woord dat gemanifesteerd is. Dat gemanifesteerd is en als zodanig betuigd is. Dit is de verzameldheid. De maaidorser komt eraan. Je kunt maar beter in het graan komen, want het kaf zal achtergelaten worden. Nu ontdekken we dat het gebeurde. Jezus, om mijn citaat hier af te maken van Matthäus 11 hier. Hij gaf Johannes geen, hij zei niet, wacht eens even, ik zal Johannes een boek geven over hoe hij zich moet gedragen, een gelovige in de gevangenis. Nee, hij zei, blijf in de buurt en kijk wat er gebeurt. Ga terug en laat Johannes zien wat er gebeurt. De lammen lopen, de blinden zien, de doden worden opgewekt en het evangelie wordt aan de armen gepredikt. Precies wat de profeet zei dat er zou gebeuren. En gezegend bent u die aan mij geen aanstoot neemt. En zijn discipelen gingen weer op weg, de heuvel over. Hij keerde zich om en zei, wat zijt gij dan wel gaan zien toen u Johannes ging zien? Bent u een man gaan zien die u tegemoet komt, in zachte kleding en zo, de omgeslagen kragen? En dit alles, weet u, zij die zijn in koningspaleizen. Zij kussen de baby's en begraven de doden. Hij weet niet hoe hij een tweehandig zwaard moet vasthouden. Zie, zij, wat ging u zien? Een riet dat door elke wind wordt bewogen? Kom op, Johannes, ik geef u meer geld als u hierheen komt. Wel, prijs God, ik ben geen methodist meer. Ik zal Pinkstergelovige zijn. Ik zal Presbyteriaans zijn. Ik zal dit of dat zijn, zolang er maar meer geld is. Zij, u bent nooit een riet gaan zien dat door de wind wordt bewogen? Zij, wat ging u daar dan wel zien? Een profeet? Hij zei ja en meer dan een profeet. Johannes had net het armste eerbetoon aan Jezus gegeven dat hij kon. Wist dat het op die manier moest komen. Had hem zojuist gevraagd, nadat hij hem had voorgesteld en dat teken boven hem had gezien. Hij zei, dit is de Messias. Vervolgens komt hij vragen, bent u hem of verwachten we een ander? Maar kijk, Jezus, dat wetende, hij keerde zich om en gaf hem een eerbetoon en zei, wat bent u gaan zien? Een riet dat door de wind wordt bewogen? Zij, er is nog nooit een man uit een vrouw geboren die zo groot is als Johannes, tot op deze dag. Jazeker. Wat een compliment voor de man. Maar, ziet u, daar was het. De profetie werd vervuld, vlak voor hun ogen, met een voorloper die was gekomen, precies wat Maleachi had gezegd. Nu, dat is Maleachi 3, niet Maleachi 4. Johannes de Doper was Maleachi 3, Jezus zei dat. Toen ze het hem vroegen en zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden? Zei hij, hij is al gekomen, zij hebben gedaan wat ze gezegd hadden. Maar bedenk, Maleachi 4, onmiddellijk na de profeet van Maleachi 4, de vierde komst van Johannes de Doper in, of de, van Elia, de vijfde komst, zullen de twee uit openbaring zijn, de getuigen, wanneer hij voor het overblijfsel van de Joden komt. Maar God heeft diezelfde geest 5 keer gebruikt. Genade, J-E-Z-U-S, het is heel de tijd steeds Jezus geweest. G-E-L-O-O-F, G-E-N-A-D-E enzovoort, ziet u, het getal 5 is een getal van genade en hij gebruikte het. Gebruikt niet slechts 3, gebruikt niet slechts 2, 3, 4, het is 5 keer dat hij het gebruikt. Nu, let nu goed op terwijl we afsluiten. Hij zei, deze is het van wie gesproken is, ik zend mijn boodschapper voor mijn aangezicht uit. Maar in Maleachi 4, onmiddellijk nadat die profeet profeteert, zal de hele aarde worden verbrand en de rechtvaardigen op de as van de goddelozen wandelen. Zie, precies. Zie, dat is de profetie van Maleachi 4. En merk op in Lucas 17, waar hij zei, in de laatste dagen zal het opnieuw zo worden als Sodom en Gomorra. Hebben we het? Hebben we weer een Sodom en Gomorra? Het hele land, kijk ernaar. Kijk wat hij net over Engeland zei. De hele zaak is verdorven. Zelfs het voedsel is bedorven. En kijk hier eens wat de wetenschap, zag u in het beste, ik geloof die van vorige maand. Ze zeiden, jongens en meisjes bereiken de middelbare leeftijd tussen de 20 en 25 jaar. Ik kom ze tegen in de samenkomst. Kleine meisjes in de menopauze en 20, 22 jaar oud in de menopauze. Daar komt het door. De verdraaiing, kruisen. Dat is precies wat de hele zaak heeft verdorven. Het lichaam heeft verdorven. We zijn niets anders dan een warboel van net als een hybride plant. Neem een hybride plant en zet hem daar buiten. Elke ziektekiem zal er recht op afvliegen. Maar een echte, originele plant, een ziektekiem, zal daarvan weggaan. Hij kan er niet tegenop. En dat is wat er met de gemeente aan de hand is. We hebben het hybride gemaakt. Dat is er aan de hand met het oude paard van Perry Green daar, dat gisteren die jongen heeft afgeworpen. Hij is niets anders dan een oud quarter horse. Zie, hij is alleen, hij is net als een muilezel. Hij is een muilezel, weet niet wie zijn papa of mama is. Hij weet niets. Hij is half muilezel en half paard. En half dit en ezel. Hij weet niet wat hij... U zou hem nooit kunnen... Hij zal zijn hele leven wachten om u te kunnen schoppen. Zo is het. U kunt hem roepen en zeggen, kom op jongen. Hij zal zijn oren overeind houden en ia, 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 zie. Zoals sommigen van deze die zeggen, dagen van wonderen zijn voorbij. Ia, ia, ia. Deze halfbloeden, die verondersteld worden gemeenteleden en christenen te zijn. Ik zeg dat niet als grap, maar het is de waarheid. Maar een echte volbloedbroeder, hij weet wie zijn vader was, wie zijn moeder was, wie zijn grootvader, grootmoeder was. U kunt hem iets leren. Hij is zachtaardig. En een echte christen die geboren is uit de Heilige Geest en vervuld is met Gods kracht en woord. Hij weet wie zijn vader is, wie zijn moeder is, wie zijn grootvader, grootmoeder was. Hij weet er alles van. U kunt hem iets leren. Maar een halfbloed, dat is wat er van de kerken is gekomen, gekruist. Tussen de wereld en de religieuze organisaties. En hier een woordje aan toevoegen, daar een woordje. Net genoeg om te misleiden. Juist. Wanneer u het echte woord van God gemanifesteerd ziet worden, zoals Caiaphas en hun het zagen, keren ze zich ervan af. Ze weten het niet. Hybride. Nu ontdekken we, en in deze boodschap, dat ook Jesaja 40, 3, Johannes betuigde. Hij zei, een stem van één, een profeet roepend in de woestijn, bereidt de weg des Heren. Maakt recht zijn paden. De kerk geloofde hem niet, want hij was niet van hun groep. Die profeet verrees uit een wildernis, zonder dat hij iemand kende. Hij had precies dezelfde geest op zich als Elia. Hij was een man van de wildernis. Hij haatte immorele vrouwen. Weet u nog hoe Elia, wat de oorzaak was dat het hem zijn hoofd kostte, was Izebel. Izebel was de oorzaak van zijn dood. Het joeg hem de wildernis in. Johannes de Doper, ook een liefhebber van de wildernis. Een jager, een man van de bossen. Let op zijn... Hij had geen opleiding. Let op zijn tekst was niet als van de theoloog. Hij zei, o, adderengebroed. Het smerigste wat u in de wildernis kunt vinden, gluiperigheid, was een slang. En hij noemde die priesters, uw adderen gebroed. Wie heeft u gewaarschuwd om de toekomende toorn te ontvlieden? Zeg nu niet, wij behoren hiertoe en wij hebben dit of dat. Wat ik zeg u, God is in staat van deze stenen. Wildernis, ook de pijl wat hij gebruikte is aan de wortel van de boom gelegd. En iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehouwen en in het vuur geworpen. Amen. Hij was een prediker van de natuur, een groot man van God, leefde een korte tijd, maar heeft zeker over de hele aarde een vuur ontstoken. Hij schokte die generatie in die 6 maanden van zijn bediening. God voedde hem 30 jaar lang op om hem die 6 maanden te gebruiken, maar God doet het op zijn eigen wijze. Hij weet wat zijn oogst is. En we ontdekken nu dat dit precies is wat er had plaatsgevonden. Ze geloofden hem niet omdat hij niet van hen was. Ze hadden het zoals gewoonlijk niet gezien. Ze geloofden Gods woordje niet van Malachi 3, anders zouden ze duidelijk gezien hebben, naar de letter, dat dit die voorloper was. Ze hadden 400 jaar lang geen profeet gehad en hier komt er plotseling één op het toneel, zie. En het volk, de gelovigen, geloofden dat hij dat was. Zie, ze geloofden het niet. Ze geloofden het niet, want toen ze de letter volledig bevestigd zagen, waar hij zei dat hij zou doen en alles, en het duidelijk bevestigd zagen, toen het woord regelrecht het water inliep naar de profeet, daar stonden ze. Er wordt veel geredetwist over het schriftgedeelte daar over Johannes. Zie, Johannes zei, ik heb nodig door u gedoopt te worden, en waarom komt gij tot mij? Jezus zei, laat het zo zijn, want zo, maar zo past het ons, betaamt het ons, passend dat wij dat vervullen. Goed, Johannes, u als profeet, u weet dat het offer gewassen moet worden voordat het aangeboden wordt. En ik ben dat offer en u bent een profeet en weet dat. Toen liet hij hem begaan en doopte hem, zie, en hij wist dat het zo was. Kijk, ze lachten hem uit, noemden hem een wilde, schreeuwende, ongeleerde fanatiekeling, zoals gewoonlijk die profeet die voorloper was van de eerste komst van Jezus. Ik zeg niet dat ze vandaag de dag niet dezelfde nabootsingen hebben van het echte. Dat hebben ze absoluut. Maar bedenk, als u een valse dollar ziet, moet er ook een echte dollar zijn waarvan hij nagemaakt is. Als u iemand ziet die zich voordoet als een christen, moet er ook ergens een ware christen zijn. Want als dat niet zo was, zou dat het origineel zijn. U moet bij het origineel komen. Maar kijk naar het eerste en kijk of het origineel precies overeenkomt met de belofte. Zo ja, geloof het dan. De belofte voor het tijdperk. Toen werd de profetie van Johannes betuigd naar Gods orde. Het woord kwam tot de profeet en betuigde hem waarlijk als die persoon. Opnieuw kwam Jezus op een anders dan hun begrip van die profetie. Op die manier hadden ze het niet begrepen. Nu, we komen nu tot het slot. Maar in overeenstemming met het woord van de profeet werd het letterlijk vervuld. De profetie is vervuld, maar zoals ze dachten dat het zou zijn, zo was het niet. Nu, hoe zouden ze het kunnen hebben begrepen en weten wat goed of fout was, door te kijken of het door God werd betuigd, of het God was die uitlegde wat hij zei. Er waren valse Jezussen opgestaan, er leidde een man, een groep van 400 in de wildernis en dergelijke. Maar hij bewees nooit dat hij in het woord was, zie je, zoals hij gezegd had. Jezus, toen hij kwam, moest hij een profeet zijn, juist ja. En vandaag, voordat Jezus weer komt, moet de volledige manifestatie van de persoon van Jezus Christus in vlees gemanifesteerd worden. Denk er eens over na. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Wat betekent geopenbaard? Ontvouwd, bekendgemaakt. Het geheim naar buiten gebracht is, geopenbaard. Op de dag dat de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden, zal de wereld in een Sodom-toestand verkeren. Dat hebben we, niet waar? Ja, hoeveelen geloven dat? Ze verkeert in een Sodom-toestand. Zo is het precies. Kijk waar het zich nu bevindt. Onthoud dat er altijd 3 groepen mensen zijn in elke groep mensen die u samenbrengt. Dat is schijngelovigen, ongelovigen en gelovigen. We hebben ze in elke groep. Ze hebben ze altijd gehad. Er waren de Sodomieten, er waren de Lottieten en er was Abraham. De Abraham was een eruitgeroepen groep. Hij was om mee te beginnen al niet in Sodom. Let nu op hun boodschap. Ze hadden uitgezien naar een beloofde zoon, zagen er al jaren naar uit. God had Abraham vele grote tekenen en wonderen laten zien. Maar hier kwam God zelf naar beneden als een mens. U zegt dat was een engel. Abraham noemde hem Heere, hoofdletter H-E-R-E. Elke Bijbellezer weet dat die hoofdletter H-E-R-E Elohim is. In de beginne, God, Heere God. Elohim, de algenoegzame. Abraham noemde hem Heere God, Elohim. Let nu op, er waren 2 mensen die naar Sodom afdaalden met een boodschap en ze predikten tot de Sodomieten. Ze deden geen wonderen, maar verblinden hen. En dat doet het prediken van het evangelie, het verblindt de ongelovigen. Maar kijk wat voor een teken de groep van Abraham ontving. Nu, wij worden verondersteld het koninklijke zaad van Abraham te zijn. Isaac was het natuurlijke zaad, maar het geloofzaad, het geloof in het beloofde woord, mis het niet, was dat koninklijke zaad. Dat was het zaad, Abrahams geloof, Bij die dood zeiden in Christus zijn Abraham zaad, erfgenamen met hem, volgens de belofte. Merk op, toen dat alles plaatsvond, daar in Sodom, waren er twee predikers die daar een grote boodschap predikten. Er was één die hier bij Abrahams groep zat, die zich niet met die groep daar beneden bezig hield. Let nu op degene die bij Abrahams groep bleef, wat voor een teken hij hun gaf. Hij zei, weet je nog, zijn naam was Abraham een paar dagen daarvoor en was Sarai, niet Sara, prinses. En deze man, met zijn rug naar de tent gekeerd. De vrouwen van toen waren anders dan nu. Ze moeten erbij zijn met de zaken van hun man en al het andere, weet u. Maar toen deden ze dat niet. Ze bleven op de achtergrond. Dus de engel die daar stond, de boodschapper, en hij zei, Abraham, daar is uw vrouw, Sara, Sarah. Hoe wist hij dat? Hoe wist hij dat? Abraham zei, zij is in de tent achter u. Hij zei, ik zal u bezoeken, overeenkomstig de tijd die ik u beloofd heb. Ik zal u bezoeken. En Sarah lachte een beetje in zichzelf. Met zijn rug naar de tent gekeerd, zei hij, waarom lachte Sarah? En zei, hoe kunnen deze dingen zijn? Als ze niet in Abraham was geweest, zijn bruid op dat moment, zou God haar hebben gedood. Zo zouden wij dat vandaag de dag ook met al ons ongeloof, als we niet in Christus waren. Dat houdt ons daar veilig, zie. Hij kon Sarah geen pijn doen, of Sarah niet wegnemen zonder Abraham pijn te doen, zie. En bedenk dus, Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. We zien, iedereen zal het ermee eens zijn dat de wereld zich in een Sodom-toestand bevindt. Ik pakte hier niet lang geleden een krant op uit Los Angeles en daar stond, ik geloof dat het homoseksualiteit neemt met 20% of 30% toe in Los Angeles en neemt elk jaar met zoveel toe. Het is afschuwelijk. In onze regering en overal, alles is gewoonweg verdorven, jazeker. De hele zaak, het hele systeem, de kerk en al de rest is verdorven. Het is in een verdorven tijdperk. Nu, ik wil u theologen iets vragen van mijn broeders. Niet dat ik tegen u spreek, mijn dierbare broeder. Ik ben hier om u te helpen, broeder. Ik ben hier om te staan op wat juist is, volgens Gods woord. Uw hand vast te houden en deze groep mensen uit dit gedoe te halen. Juist. Maar kijk eens hier. We hebben nog nooit eerder een boodschapper in Sodom gehad waarvan zijn naam met een H-A-M eindigde, tot nu. We hebben een Spurgeon gehad, een Wesley, een Luther en alles meer. Maar nog nooit eerder een internationale boodschapper waarvan zijn naam op H-A-M eindigde. Dat is juist, zie. G-R-A-H-A-M. 6 letters. G-R-A-H-A-M. Billy Graham. Die befaamde evangelist, groot werk van God. De man is door God gezonden. Hij heeft die rechtvaardiging zo goed onder de knie dat hij de natie ermee schudt, zie, op die wijze. Er is geen... Kijk naar Oral Roberts voor de Pinksterdenominatie. Wanneer is er ooit zo een geweest? 6 letters, geen 7. Abraham is A-B-R-A-H-A-M, 7. Billy Graham is G-R-A-H-A-M, 6. Kijk nu naar de boodschappers. Kijk naar de tijd waarin we ons bevinden. Ooit was er zo'n tijd in de geschiedenis geweest. Kijk naar dezelfde tekenen waarvan hij beloofde dat hij ze aan elke groep zou geven. Kijk waar ze zich bevinden. Precies hetzelfde. Zuiver in de lijn wat de posities aangaat. De natuur, de wereld, alles. Past precies bij de tijd. Mis het nu niet, terwijl we de rest van dit schriftgedeelte beschrijven. Snel nu, want ik hou u te lang vast. Noemden, kijk hier eens, en volgens de profeet kwam hij precies overeenkomstig het woord, precies op de tijd ervoor. Kijk nu eens naar de tijd waarin we leven. Leven we niet precies in die Sodom-tijd? Let op de boodschapper voor Abrahams groep. Let op de getallen, letters en de numerologie van zijn naam. U zegt, de naam zegt niets. Laat niemand u dat woord wijsmaken. Waarom veranderde hij Abrams naam in Abraham, Sarai in Sarah? Waarom veranderde hij Simon en Petrus en al die anderen? Zie, natuurlijk zit er iets in, jawel. Dat is de reden dat ik zeg, noem uw kind nooit Ricky of Elvis of iets dergelijks. Elvis betekent kat, Ricky is een rat. Zie, als u zegt, dat klopt helemaal, Les of zoiets, noem nooit een van uw kinderen zo. Als ze zo'n naam hebben, veranderen hem dan meteen, mensen. U moet niet, u dat, als u gelooft dat ik Gods dienstknecht ben, plak die naam dan niet op dat arme kind, zie. Oh nee, geef hem een andere naam dan dat. Ho. Ik had daar niet over moeten beginnen, omdat ik van mijn onderwerp afgeraakt ben. Maar ik heb het gezegd en het is al gebeurd. Zo gaat dat. U weet niet wanneer u het zegt, zie. Noemden hem vreemd. Een waarzegger, een duivel, een Beelzebub. En zeiden, hij maakte zichzelf God. Oh, zei Jesaja, de profeet, niet dat hij de sterke God genoemd zou worden? Jesaja 9, 6. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. En men noemt zijn naam raadsman, vredevorst, sterke God, de eeuwige Vader. Juist, ook Johannes 1:1, in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Gelooft u dat? Hij was alleen niet, hij was een profeet, maar hij was meer dan een profeet, hij was de God-profeet. Waarom moest hij komen? Bedenk, hij komt in de namen van drie zonen. Hij kwam eerst in de naam van de Zoon des Mensen. Hij heeft zich nooit de Zoon van God genoemd, dat weet u, zie. Hij kwam in de Zoon des Mensen, een profeet. Jehovah zelf, de Vader, noemde Jeremia Zoon des Mensen. Een profeet is Zoon des Mensen. Hij komt, nu komt hij naar de Pinksterdag, kwam hij terug in de vorm van de Heilige Geest, bovennatuurlijke geest. Nu is hij Zoon van God. In het millennium zal hij Zoon van David zijn, gezeten op de troon van David. Zie, hij kwam in, hij is Zoon van God, Zoon des Mensen, Zoon van David. Oh, de Bijbel zit vol met deze goudklompjes. We kunnen ze niet allemaal in één avond krijgen, maar het is gewoon passend om dit nu te plaatsen. Misschien wordt het nooit morgen. We zouden voor morgen weg kunnen zijn. Misschien predik ik tot iemand die gestorven zal zijn voor de morgen aanbreekt. Wellicht ben ik er morgen vroeg niet meer. Broeder, zuster, dat is geen mythe, dat zijn werkelijke feiten. We weten niet welk uur we gaan. En u hebt geen kans meer nadat die laatste ademtocht uw lichaam verlaat. Maak het nu in orde. Wacht niet tot in de ochtend. Misschien is het te laat. Let op nu, ze hadden hem precies aangedaan wat de profeten zeiden dat ze zouden doen. Net zoals ze dat tot op de dag van vandaag doen in het Laodicea-tijdperk. Als u ernaar wilt kijken, lees dan Openbaring 3, blind, naakt en weten het niet, en wijzen Christus, wanneer hij zich opnieuw begint te openbaren in de zaadvorm, dezelfde die in de grond ging, kwam terug om de bruid te zijn. Gewoon de bruid en de bruidegom zijn hetzelfde vlees en bloed, dezelfde bediening, dezelfde dingen, doen precies wat hij deed, de geest. En hier boten ze het na en doen van alles en ieder heeft zijn boek en aan de loop en dit. Oh, u hebt er nog nooit gehoord van zulke sensaties en snuif, snuif, ik ruik nu een duivel, al dit, dat, gewoon zo onschriftuurlijk als het maar kan zijn. En het echte ligt daar vlak voor hen, ze lopen erbij vandaan. Zij horen niet bij mijn organisatie. Wel, wel, gewoon, zie, gewoon blinden die de blinden leiden. Zullen ze niet allen in de kuil vallen? Verblind door de denominationele tradities van de mens, zetten ze hem uit hun kerk, zoals God zei dat ze zouden doen in Openbaring 3. Zoals gewoonlijk, zoals werd geprofeteerd. Merk op hoe Jezus zichzelf bekend maakte aan deze discipelen nu. En dan zullen we afsluiten. Deze twee discipelen, Caiaphas, Cleopas bedoel ik, en zijn vriend. Nu, we zijn bij de opstanding. De ochtend na de opstanding. De eerste opstanding. Wat een prachtige ochtend. Jezus is opgestaan uit de dood en leeft onder zijn volk. Wat een prachtige gedachte. Hij is hier dezelfde vandaag als toen hij die dag was. Want hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor. En openbaart zich vandaag meer dan hij het in enig ander tijdperk sinds die dag heeft gedaan. Is door de tarwekorrel en stengel en kaf gekomen, is nu allemaal voorbij. We zijn weer terug in de tarwekorrel, zie. We zijn terug in de graankorrel. Bekend als, weet het, kijk hoe hij zich bekend maakte aan deze mensen nu. Bedenk, als hun Messias, voordat we nu gaan sluiten, van het beloofde woord van het tijdperk. Let op, hij verscheen aan de, zoals hij gezegd had dat hij dat zou, aan de profeten. Let op, onverstandigen en tragen van hart om te geloven dat al wat de profeten van hem gesproken hebben, vervuld moest worden. Let op hem, hij verwijst direct terug naar het woord van God. Hij kwam hun nooit rechtstreeks zeggen, kent u mij niet? Ik ben de Messias, die is herrezen. Dat zei hij nooit. Zie, hij gaf hen gewoon de schrift, zoals Johannes het deed en de anderen, zie. Hij heeft gewoon, ze moeten dat er zelf uithalen. Ze moeten voor zichzelf oordelen. Nu, val niet in slaap, trek uw eigen conclusie. Onverstandigen, tragen van hart, dat gij niet gelooft dat al wat de profeten gesproken hebben, zou moeten gebeuren. Wat een berisping voor hen die beweerden dat ze hem kenden, zie. Let op hoe hij het onderwerp benaderde. Hij kwam nooit recht voor zijn raap, zoals ik een paar ogenblikken geleden zei, en zei niet, wel, weet u niet dat ik uw Messias ben voor deze tijd? Weet u niet dat ik hem ben? De echte dienstknecht van God maakt zich nooit op die manier bekend. De schrift identificeert wie hij is, jazeker, maar bracht hun aandacht op wat de profeten hadden gezegd om voorop te letten in de tijd van de Messias. Ziet u het? Gaat regelrecht terug, onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft dat al wat de profeten gesproken hebben over de Messias zou komen te geschieden? Hij, evenals Johannes, liet het woord van de Bijbel hem identificeren wat hij voor hen was. Dat had duidelijk genoeg moeten zijn. Als het woord hem had geïdentificeerd, zou dat duidelijk moeten zijn. Wie de belofte was waar ze naar keken. Ze wisten dat hij iemand in die tijd op het toneel moest verschijnen. Wel, zei hij, nu laat mij tonen wat het woord zegt dat er in deze dag zou moeten gebeuren. Probeer ik u vanavond niet woord voor woord te vertellen, zelfs tot aan de positie, de plaats, de namen, de getallen, al het andere en al de tekenen, tijden en alles, dat we ons hier precies in de eindtijd bevinden? Zeker kunt u toch wel zien waar ik het over heb, zie. Kijk, dat is zo duidelijk dat het geen verdere identificatie nodig zou moeten hebben. Hij zei toen hij hier op aarde was, onderzoek de schriften. U meent daarin eeuwig leven te hebben. Zij zijn wat zij getuigen wat ik ben, zie, wie ik ben. Let op, hij begon bij Mozes, de profeet. Een profeet, Deuteronomium 18:15. Ik kijk hier naar de schriften. In Deuteronomium 18:15 zei Mozes, de Heere uw God. Zie, God sprak tot hem boven op de berg en de donderslagen. Ze zeiden, laat de Heere, laat Mozes spreken, niet God, opdat wij niet vergaan. Hij zei, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal zo niet meer tot hen spreken, maar ik zal een profeet voor hen doen opstaan. En dat is door heel de tijd zijn boodschap geweest. Dat is wat aan het einde de hele zaak in orde moet maken. Het moet gewoon, omdat het woord van de Heere tot de profeet moet komen. Het is het enige tot wie het kan komen. Zo niet, breekt het Gods woord en laat het hem iets verkeerd zeggen. Zie, het zal nooit tot een seminarie komen. Het komt tot een profeet. En de profeet is van God gezonden, verordineerd. En hoe u weet dat het zo is en niet dat wat de man zegt? We hebben Elia's gehad en gewaden en noem maar op en mantels en allerlei onzin en zijn in organisaties overgegaan en alles. Maar er zal op deze aarde, door Gods belofte, een ware dienstknecht van God komen, door God betuigd, door zijn woord, dat het antwoord is voor deze dag, die de bruid gereed zal maken, een zeer kleine minderheid van de gemeente, en haar op zal nemen. Juist, hij zal aankondigen, zie, daar is degene over wie ik sprak, zie, die zou komen. En al wat de profeten over hem hadden gezegd en voor deze tijd, wel, het zou zeker interessant zijn geweest om hem dat te hebben horen zeggen. Zou u hem dat niet graag hebben horen zeggen? Al wat de profeten gesproken hebben over, denk eraan, hij zei wat de profeten over hem zouden zeggen, haalde zichzelf aan wat hij had gezegd en hij was het woord en citeerde. Nu laten we luisteren naar de woorden die hij citeerde. Wilt u horen wat hij tegen hen zei? Laten we nu gewoon hun gesprek vervolgen voordat we stoppen. Nu, zij waren op de hoogte gebracht van al de laatste gebeurtenissen, van de kruisiging, van het verhaal bij het graf en de graftombe, en dat de vrouwen hem hadden gezien en een andere die zei dat ze hem gezien hadden enzovoort. Hij zei, ze brachten hem daarvan op de hoogte en hij gaat meteen verder met het woord over, haalde zichzelf aan door het woord. Nu kijk, in Zacharia 12, hij moet Zacharia 11 en 12 aangehaald hebben, want hij werd verkocht voor 30 zilverlingen. Moest de Messias niet verkocht worden voor 30 zilverlingen? In Psalm 41:9 werd hij verraden door zijn vrienden. Zie? Zacharia 13:7 verlaten door zijn discipelen. In Psalmen 35:11 beschuldigd door valse getuigen. Door Jesaja 35:7 stom voor zijn beschuldigers. Deed zijn mond niet open. Goed, meneer. Jesaja 50:6, hij werd gegezeld. Psalm 22, hij riep aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Al mijn beenderen, zij kijken naar mij. Zij doorboorden mijn handen en mijn voeten. Kijk eens naar de profetieën waarover hij kon spreken. Jesaja 9:6, een kind is ons geboren. Een maagd zal zwanger worden, enzovoort. En ook in Psalm 22:18, ze verdeelden zijn klederen onder zich. In Jesaja 7:14, een maagd zal zwanger worden. Psalm 22:78, misschien bespot door zijn vijanden, die verondersteld werden zijn vrienden te zijn, zijn vijanden, de kerk. In Psalm 22, opnieuw, hij was, geen enkel bot mocht gebroken worden, maar ze doorboorden zijn handen en zijn voeten. Jesaja 53:12, stierf met misdadigers. In Jesaja 53:9, verbrijzeld en begraven bij de rijken, broeder. In Psalm 16:10, hij werd opgewekt uit de dood. David zei dat, ik zal niet toelaten dat mijn heilige verderf ziet, noch zal ik zijn ziel in de hel achterlaten. Hij werd opgewekt uit de dood. Maleachi 3, Johannes de Doper was zijn voorloper. En al de typen waar hij naartoe had kunnen gaan. Zelfs naar Isaac, die een type van hem was op de bergen, op de berg waar zijn vader Abraham hem heen nam in Genesis 22. Nu pas begonnen ze te zien wie deze schriftgedeelten had vervuld die voor die dag waren beloofd. Het was toen, nadat het laat geworden was, ze begonnen te zien. Oh wel, wacht eens even, weet u wat? Ze wisten toen dat hun gekruisigde vriend, Jezus, die profeet was, die was beloofd. Ze wisten het omdat, zie, ze waren niet op de hoogte gebracht van de schrift. Maar hier, al deze dingen die zouden moeten gebeuren aan het kruis, al deze dingen onverstandigen, tragen van hart om te begrijpen alles wat de profeten hebben gezegd. Hoe dat de Messias zou lijden en zijn heerlijkheid binnengaan en de derde dag opstaan. Nog gaan ze, oh ja, dat klopt. Ik zeg, hij was ons hart niet brandende in ons, zeiden ze. Geen wonder dat hun harten branden. De profetieën die hij gaf, die vervuld waren. Toen begonnen ze te begrijpen dat hun vriend, de man met wie ze aten, mee spraken, mee omgingen, mee visten, in het bos lagen, dat elk woord van het beloofde uur vervulde. Daar was het. Ze hadden 6 mijl gelopen, het leek een hele korte tijd veronderstel ik, en ze hadden een 6 uur lange preek gehoord over betuigde profetie. Een beetje langer dan wat we vanavond hebben gehad, zie. Het werd nu een beetje laat in de avondtijd. De avondlichten waren gekomen. Het is nu dezelfde tijd, gemeente. Het avondlicht is gekomen. Hebreeën 13:8. Hij is dezelfde gisteren, heden en voor immer. O, gebeurtenissen die duidelijk worden gemaakt door profetie. Hetzelfde als vandaag. Het avondlicht, beloofd door de profeet van God. In Zacharia 14:7. Kan opnieuw de ogen van de ware gelovigen openen voor de gebeurtenissen die vandaag plaatsvinden, die door de profetieën zijn bewezen dat we in de eindtijd zijn. Jezus komt. Juist de, het is. Hij zei, er zal een dag zijn die nog dag, nog nacht zal heten. Hij zei, maar in de avond zal er licht wezen. Nu, wij weten, geografisch gezien, dat de zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. Nu, de profeet zei, er zal een lange tijd zijn waarin het somber zal zijn. Een soort, zou niet dag of nacht genoemd kunnen worden. Het is een soort donkere, sombere dag. Nu, waar kwam de zon op? Wat, dat was Zoon, waar we het nu over hebben. De natuurlijke Zoon die in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. Precies dezelfde God, precies dezelfde zon bedoel ik. En de Zoon van God kwam eerst op in het oosten voor de oosterse volken. En nu, nadat hij heen gegaan was, wat hebben ze gedaan? 300 jaar later begonnen ze hun eerste organisatie, de Rooms-Katholieke Kerk. Ze gingen door de duistere middeleeuwen en kwamen eruit. Wat deden ze? Hetzelfde. Het is een dag geweest van die nog dag nog nacht genoemd kon worden. Ze hadden genoeg orde dat ze geloofden dat hij de Zoon van God was en wandelden in het licht dat ze hadden. Ze bouwden hun kerken en bouwden ziekenhuizen en scholen enzovoort en seminaries, stuurden hun kinderen naar school. Maar de profeet zei, het zal weer licht zijn tegen de avondtijd. De Zoon zal weer tevoorschijn komen. Het zal licht zijn. Wat? Dezelfde Zoon, Zoon, die in het vlees werd geopenbaard, in de morgentijd daarginds, zal opnieuw geopenbaard worden in de avondtijd. Vergelijk nu Lucas 17:30. En te dien dagen, zoals het was in de dagen van Sodom, de staat van de wereld, in de tijd dat de Zoon des Mensen geopenbaard wordt.
It shall be light about the evening time. The way to glory you will surely find.
O mensen, waar zijn we aan toe?
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with harrows and cumbered water slide into the sea. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Broeder, zuster, het is een angstaanjagende tijd. Kijk naar de dingen die geprofeteerd zijn. Kijk naar de dingen die er gebeuren. Kijk hoe alle profetie vervuld wordt. Dan zien we waar het allemaal om gaat. Het is niet een hoop fanatisme erin. Het is God die zijn woorden bevestigt. Precies, precies. De rots is geslagen, vrienden. Vlucht erheen, zo vlug u maar kunt. Profetie betuigt de dag waarin we leven. Laten we ons hoofd buigen.
Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through, and
dierbare God, beseft u wel in welke dag we leven, vrienden? Zou u het wagen om God te betwisten? Zou u zeggen dat hij geen gelijk heeft, terwijl hij het heeft bewezen? Hij is zijn eigen uitlegger. Wilt u hem dienen? Nu met uw hoofden gebogen en uw harten gebogen, broeder, zuster. Misschien ontmoeten we elkaar voor het laatst. We zullen misschien nooit, als ik over een jaar terug zou zijn, als ik leef, zouden er velen zijn die hier nu zitten, die er dan niet meer zijn. En ik zal u moeten ontmoeten bij het oordeel en me verantwoorden voor alles wat ik vanavond heb gezegd. Voor God, terwijl u bij uw volle verstand bent, zou u nu dit voor God willen doen, als u weet dat u, kijk slechts naar uzelf in Gods spiegel, de Bijbel. Ongeacht wie u bent, en zeg, ik weet dat ik veel te kort kom om een dochter van God te zijn. Kijk naar de manier hoe ik me gedraag. Ik schiet veel te kort om een zoon van God te zijn. Kijk maar hoe ik me gedraag. Maar God, ik wil dat niet. Ik wil streven om op die plek te komen. Ik wil dat u uw hand opsteekt naar God, wie u ook bent, waar u ook bent, overal in het gebouw. Ja, ik wil een zoon van God zijn. Ik wil een dochter van God zijn. Ik wil alles volbrengen wat mijn Heere heeft bevolen. Nu u, God zegene u. Ik geloof wel 90% van de zaal. Nu, kijk eens hier, mijn vriend. Wat als u geleefd zou hebben in de tijd toen u Johannes hoorde preken? Wat als u geleefd zou hebben in de tijd dat Jezus hier was? Wiens kant zou u hebben gekozen? Als u zou hebben geleefd in Jezus, denk eens, als u toen had geleefd, zou het net zo zijn als nu. Dezelfde Jezus maakt zichzelf bekend door zijn woord, zie. En het is erg onpopulair. Maar laat ik u dit vertellen. Ik probeer de mensen niet te zeggen dat ze de kerk moeten verlaten of... Wel, ik wil dat u naar de kerk gaat. Laat het niet na om bijeen te komen. Maar wat ik u probeer te vertellen is om door te dringen in het Koninkrijk God. Haal deze dingen, de wereld, kerk. Pinkstergelovigen, jullie worden de wereld. U wordt te veel als de wereld. Het is gewoon gemakkelijk. U blijft naar televisie kijken en al deze dingen en de manier waarop ze doen en dit allemaal. En voor u het weet, de seminaries, de scholen beginnen hier en daar compromissen te sluiten. In dit en dat en het andere. En voor u het weet, het moet op die manier gaan komen. De Pinkstergemeente, het is mijn grootste ondersteuning geweest. Ik kan er niets tegen zeggen. Maar dat is wat ik uitschreeuw. Mijn broeders, kom eruit. Roep, u hebt niet meer de samenkomsten die u vroeger had. De mensen zijn niet meer zoals ze vroeger waren. Maar Jezus Christus is dezelfde. Laten we ons in hem begeven. Nu, u met uw handen omhoog, bedenk, er was een rots geslagen in de wildernis. En die bron is vanavond nog steeds open. Een rots werd geslagen, Christus. Hij is die geslagen rots. En vanavond, voor zover ik weet, kan de gemeente, kan de tijd dat er geroepen wordt al voorbij zijn. Ik weet het niet, ik kan dat niet zeggen. Vergeet niet dat de mensen gewoon net zo doorgingen met het houden van samenkomsten na de kruisiging van Jezus. En al de mensen, ze zullen komen, ze zullen gewoon doorgaan met prediken en zeggen dat ze gered worden en alles. Net alsof de wereld blijft gewoon doorgaan zoals het was, zeggen ze. Maar dan zal het te laat zijn. Terwijl u een kans hebt, mijn broeder, terwijl u een kans hebt, mijn zuster, kom in het Koninkrijk van God. U hoeft niet onder iets anders binnen te komen dan alleen eenvoudig geloof om zijn woord te geloven. Hij is dat woord. Heere Jezus, ik weet, ik kijk nu naar mezelf in de spiegel van Gods woord. O, wat schiet ik tekort. Maar lieve God, hier vanavond, op deze maandagavond, hier in San Bernardino, Californië. In dit auditorium hier. Dit is alles wat ik heb, Heer, maar ik geef het aan u. Wilt u mij nemen zoals ik ben, Heere? Wilt u mij snel naar het kruis laten vluchten? Ik zie zelf de boodschappers. Ik zie de tijd. Ik zie de roep om uit Sodom te gaan. Ik zie de tekenen. Ik zie de groep van Abraham het licht ontvangen. Ik zie de manifestatie, hoe Jezus opnieuw onder ons wordt gemanifesteerd, zoals het was. Ik zie al de dingen die u beloofde. Ik zie de nabootsers. Ik zie dat u dat zei, zoals het was in de dagen van Mozes, hoe deze Jambers en Jannes terug zouden komen om na te bootsen en nog steeds in dezelfde puinhoop blijven waar ze zich in bevonden. Zie, ze konden Mozes niet door dat woord volgen en die kinderen daaruit nemen, de wildernis in, omdat ze in Egypte geassocieerd waren. Ze konden het niet, hoewel ze dezelfde werken deden die hij deed. Maar hun dwaasheid werd openbaar gemaakt. En de Bijbel zegt, dat is zo spreekt de Heer. Het zal opnieuw plaatsvinden in de laatste dagen. En je ziet het met je eigen ogen. En u ziet het met uw eigen ogen als u geestelijk bent. Ik kan het niet uitleggen. Het is niet nodig dat ik het uitleg. Mijn schapen horen mijn stem. Laten we tot hem gaan terwijl we de kans hebben. Wilt u? Als u behoefte heeft aan de doop van de Heilige Geest, als u behoefte heeft om u opnieuw toe te wijden, een nieuw leven, uw voorganger zal u niet verachten, hij zal u ervoor lief hebben. Geef uzelf vanavond gewoon volledig aan God, terwijl we hier zijn. Ik weet dat het hard is geweest, scherp, vreemd. Ik doe dat niet om gemeen te zijn, ik doe dat om eerlijk te zijn. Ik doe dat omdat ik van u hou. Ik hou van God en ik doe het om u te proberen te helpen. En waarlijk, vriend, ik geloof en met heel mijn hart, met heel mijn geloof, geloof ik dat mijn boodschap van God komt. Het is door de jaren heen aan u bewezen. Luister nu, geef vanavond alles over wat u heeft, alles wat u nodig heeft. Ik geloof dat met een waarachtig, overgegeven hart, als u gewoon wilt gaan staan en uw handen opheft naar God, en zegt, lieve God, hier ben ik, neem mij, Heere, ik zal niet meer proberen mijn eigen verstand en mijn eigen interpretatie te gebruiken. Uw woord zegt dat ik heilig moet zijn, dat ik wedergeboren moet worden, dat ik vervuld moet worden met de Geest. En dan zal de Geest mij leiden in al de waarheid. Lieve God, hier ben ik. Leid mij. Zou u dat willen doen? Als u dat zou willen doen, steek dan uw hand op en zeg, ik ben bereid om dat te doen. Ik ben bereid. Laten we dan allemaal opstaan. Haal nu al uw werk, al het andere, uw vermoeidheid, alles, wat als u nu op sterven lag. Wilt u nu bij dit vers uw hand opsteken? Nu, terwijl de organist blijft spelen, laten we, ieder van ons, jonge tieners, willen jullie zo worden als hier buiten op straat dit stelletje vechterspazen? Zuster, wilt u kort haar dragen terwijl het uw Nazireër eer aan God is om lang haar te hebben? Het is een schande voor haar om haar haar af te knippen. Zou u deze kleine oude rokjes en dergelijke die ze vandaag de dag dragen, deze immorele kleding waar uw lichaam erdoor zichtbaar is, daar buiten op straat, wist u dat elke man die naar u kijkt, overspel met u pleegt in zijn hart en u biedt u op die wijze aan? Weet u, vrouwen, u die make-up gebruikt, dat er maar één vrouw in de Bijbel is die ooit make-up heeft gedragen? En God voerde haar en de honden, een Izebel, een naam die sinds haar tijd gehaat is, omdat ze zich zo gedroeg. Wist u dat het Elia de profeet was die dat vervloekte en haar op die manier aansprak? Wist u dat het een Herodias was tegen wie Johannes de Doper van leer trok? Beseft u wilt toch niet zijn zoals dat Hollywood ding van de wereld? Als u de wereld of de dingen van de wereld lief hebt, is de liefde van God niet in u. Broeder, prediker, vriend, niet. Begrijp me alsjeblieft, ik ben uw broeder. Wilt u uzelf associëren en uw kerkleden van een of andere kerk, methodist, baptist of wat u ook mag zijn? Wilt u blijven vasthouden aan die denominatie omdat uw moeder en uw grootmoeder daaraan vasthielden? Zij kwam ergens uit vandaan om daarin te gaan. Dat was het licht van die dag. Dat zoals in de tijden van Noach. Dit is een andere dag. U zegt wel, ik had de... Dit is niet de dag van Pinksteren. Het Pinkstertijdperk is voorbij. Pinksteren is voorbij. Dit is oogsttijd, zie. En de oogsttijd, het graan, het water is al uitgegoten. Het graan is aan het rijp worden. Kom binnen in het graan, mijn dierbare broeder. Luister naar me, geloof me. Als u gelooft dat ik een dienstknecht van God ben, laten we dan ieder op onze eigen manier ons hoofd buigen in nederigheid en het gebed aanbieden, dat we waarvan we weten dat we het opbehoren te zenden. God, neem me zoals ik ben. En broeder, zuster, ik leg mezelf vanavond eveneens op het altaar. God, vorm mij en maak me anders. Doe iets, God. Maak me naar uw beeld. Denkt u dat het gemakkelijk is om hier te staan en de mensen zo aan stukken te scheuren? Het is moeilijk om dat te doen. Maar wee mij als ik het niet doe. Dierbare God, terwijl dit gehoor hun hoofd en hart buigt in deze plechtige momenten hier aan het einde van deze Bijbelles, wanneer we de betuiging van de Heilige Geest zien die dit land heen en weer schudde en heen en weer, grote opwekkingen en tekenen, wetende dat daar iets op moet volgen, en dan die zeven engelen daar bovenop de berg ginds in Arizona neer te zien komen, dat zelfs de tijdschriften door het hele land het hebben vermeld, om Jezus zelf daar in de hemelen te zien, neerkijkend, en zeggend dat in de Openbaring 10:7, in de boodschap van de zevende engel, dat deze zegels geopend zouden worden, de geheimenissen van God bekend zouden worden gemaakt, dat de hervormers niet lang genoeg geleefd hebben om het naar voren te brengen, en hier zouden deze zeven zegels, die de hele zaak verzegelden, in deze dag geopend worden om al deze grote tekenen en wonderen te zien die gedaan zijn, betuigd, voorspeld, voordat het gebeurde. En niet één keer heeft u ons ooit in de steek gelaten, maar liet het precies zo gebeuren, zoals het werd gezegd. Lieve God, we beseffen dat Jezus Christus in ons midden is. We weten dat Hij hier is. Hij is hier vanavond. De onzichtbare God is hier bij ons. En kan elke belofte bevestigen die Hij in zijn woord heeft gedaan. Hoe u daar hebt gestaan en het hun hebt bewezen met de rug naar hen gekeerd in het oorspronkelijke begin, voordat de nabootsers zelfs maar in de ring verschenen, heren. Of deelnamen aan de race, als het ware. U toonde en bewees, profeteerde en zei precies hoe het zou gebeuren. En we zien dat het zo is gebeurd. En Vader God, we weten dat het geen mens kan zijn. Het moet God zijn. Dus we weten dat het U hier vanavond is. Vergeef ons onze zonden. Lieve God, U heeft onze ziektes genezen. Vergeef ons nu onze zonden, Heere. Van niet het soort christen te zijn dat we zouden moeten zijn. Niet beleidend een volle evangelie man of vrouw te zijn. En hier merken we dat we aan het terugvallen zijn als een denominatiekip. Help ons, lieve God. Neem ons en schud ons door elkaar met uw heilige geest. En als er iets in ons is wat niet is zoals u, neem het uit ons weg, Heere. En plant onze voeten op Gods heilige woord. En laat de Heilige Geest diep in ons hart branden en alle drek van ongeloof en de sufheid van deze dag wegnemen. O, dat we opstaan en ons door elkaar schudden. Sta het toe, God. Reinig ons, vorm ons, maak ons, God. Sta het toe. Als er hier vanavond iemand is, Heere, die in hun hart dat graan hebben, dat gen van God, dat vanaf de grondlegging van de wereld tot leven is voorbestemd. Ik weet, Heere, dat ze het op dit uur wel moeten horen. Dus ik bid, God, dat u hun ziel vult en hen zult verlichten met een nieuwe doop van de Heilige Geest en hen verheugd en blij op weg zult sturen. Heere God, ik geef ze aan u. Ik weet niet wie ze zijn, u wel. Ik ben alleen verantwoordelijk voor het prediken van uw woord, Heere, terwijl u het openbaart. U bent verantwoordelijk voor de rest, waar het zaad valt. Ik gooi het alleen. Heere God, ik bid dat het vanavond in goede, vruchtbare grond is gevallen. Dat velen het zullen zien, Heere, en op zullen staan tot stralende christenen in deze laatste dagen. Dat het grote, waar we naar uitkijken, snel zal komen. Sta het toe, Heere, en dat u uw gemeente neemt, uw bruid en haar mee naar huis neemt. We zien alles op zijn plaats. Kom, Heer Jezus, we vertrouwen het allemaal aan u toe in de naam van Jezus Christus voor de resultaten. Amen.
Just my salvation.
Hebt u hem lief? Wel, dan moet u elkaar lief hebben. Schud elkaar de hand terwijl u het opnieuw zingt. Laten we hem nu loven. Hoeveelen kennen dit lied? Ik wil hem prijzen, ik wil hem prijzen. Prijzen het lam voor zondaars geslacht. Geef hem glorie, al gij volken, want zijn bloed heeft gereinigd van elke smet. Laten we het u zingen. Voelt u zich niet helemaal uitgezuiverd? Steek uw hand op en zeg, oh, dat geeft me een heel goed gevoel. Broeder, ik hou van die ouderwetse liederen. U niet? Ze raken u diep in het hart. Laten we nu onze handen opheffen en God loven, ieder van ons op onze eigen manier. Heere Jezus, wij danken u, wij loven u, Heere. Wij prijzen u voor een volk dat eruit geroepen is, uit Babylon. Wij danken u voor het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Wij danken u, want hij maakt ons rein op dit ogenblik. Wij vragen vergeving voor onze fouten, onze domheid, Heere, ons struikelen in de duisternis. O God, mogen wij opstaan en stralen en in het avondlicht wandelen. En de vrucht van de boom zijn die opkomt bij het avondlicht. Sta het toe, dierbare God. We dragen ons aan u op, in Jezus Christus' naam. Nu met uw hoofden gebogen geef ik u de voorgangers die de dienst ondersteunen.